welkom bij aflevering 280 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol, ik zit hier met Bert en Peter Slachter.
Heerlijk.
En je hoort het al wel, we zijn weer terug op het oude nest. Het voelt weer vertrouwd, we zijn op Bitcoin Amsterdam live, live en kicking.
Alive
en kicking, mooi. Ja, maar ook live in de zin
sort of. Net zoals dat we altijd live zijn eigenlijk.
Nou, we zitten eigenlijk gewoon in de studio en hebben zo'n geroezemoesbandje op de achtergrond aangezet.
Dat zou maar kunnen, ja. Nee, ja, lekker. Ja, het is leuk om hier weer te zijn.
Zeker.
Vind ik. Maar daar gaan we het zo even kort over hebben, want we hebben toch best wel weer een lekker vol podcastje voor jullie op de rol staan.
Ja, ik denk dat wij het kort moeten houden, eerlijk gezegd.
Inderdaad.
Anders wordt het gewoon ingewikkeld.
Maar we hebben vandaag een presentatie gedaan en daar zijn we echt voor ons doen. Zo strak doorheen gegaan. Ik denk als we die lijn doorzetten.
Ik denk dat we maar 2 minuten uitlopen hadden.
Ja, we waren 5 minuten te laat begonnen.
Ja, daarom. We hebben mee ingecalculeerd. Ja.
Ja. Zullen we eerst eventjes gewoon zeggen dat alles wat wij vertellen op persoonlijke titel is.
Ja, en dat je niet moet zien als beleggingsadvies.
Geen beleggingsadvies, nee. Hè? Virtuele munten, reëel risico.
Het enige.
Hij is lastig.
Ja. Het enige.
Ik weet het gewoon echt niet meer. Ik ben blanco.
Ja, weet je, de enige.
Oh, de
garantie.
Oh, de enige garantie in crypto.
Is het risico.
Ja, voor Bert is het wel makkelijk.
Ja, het is echt heel oneerlijk. Super oneerlijk.
Mark, jouw tas ligt daar aan de achterkant. Ja, er liggen alle private keys van Bitfavo liggen hier achter. Weet je?
Hij laat ze ook liggen voor je.
Ja, precies, joh.
Perfect.
Ja, die voor de sponsoring denk ik, het zal wel iets in die richting of zo, weet je. Een bonus.
Een verrassingstasje. Ja.
Inderdaad.
Een miljardje extra.
Hey, jongens, ja, de rest van de disclaimers pakken we volgende week allemaal wel weer op. Maar over Marky gesproken, even berichtje van de hoofdsponsor. Bitfavo is de grootste crypto-exchange van Nederland, waar je gemakkelijk en tegen lage kosten meer dan 200 digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Geregistreerd bij de Nederlandse Bank, handel net als ruim 1 miljoen andere klanten bij Bitfavo. En ik dacht, voor deze speciale gelegenheid, omdat het anders gaan we het vergeten, loopt het qua edit helemaal uit de klauwen, moeten we denk ik ook maar even gewoon direct onze andere sponsoren bedanken.
Zou ik doen.
Anycoin Direct, Watson Law, Coinmerse, Amdax, Finst en natuurlijk dus Bitfavo. Jongens, laten we eens even naar de conferentie gaan. Hebben jullie wat kunnen zien vandaag? Hebben jullie wat meegekregen?
Nou, we waren iets te laat, want er stond vanmorgen meer dan 900 kilometer file. En wij stonden in 30 daarvan.
Ja.
45 minuten. Dus we waren iets te laat voor de openingen. Dat was wel jammer, want de openingen was wel een hele vette act. Heb ik begrepen met lampen en schermen en dingen.
Het was jammer, er stonden wel meer mensen in de file.
Ja, het was een beetje leeg, hè?
Ja.
Daarna hebben we een panel gezien waar onder andere Willem Middelkoop in zat, ja, over CBDC's. Ja. Toch? Ik heb mijn klein stukje gezien. Maar toen zijn we al vrij snel naar de Satoshi Radio booth gegaan met z'n allen. Want hier begon het vol te stromen met allemaal luisteraars en mensen die even hoi kwamen zeggen en sponsors die even langskwamen. En toen moesten we al snel ook gaan voorbereiden voor onze eigen talk.
Op de Proof of Work stage.
Ja.
En wat is dat voor stage überhaupt? Hè? Je hebt verschillende stages.
Je hebt een hele grote. Dat is de gashouder voor de mensen die Westen Gasterrein kennen.
Ja.
Dat is een hele grote ronde silo waar als je wil kun je daar 3.000, 4.000 man.
Een tribune zit erin.
Ja, ik denk dat er nu ruimte is voor 1.500, 2.000 mensen.
Ja.
En daarnaast zijn er twee zalen die zijn wat kleiner. Een stuk kleiner. Waar kun je misschien 200-300 man in kwijt. En het aardige, het grappige vind ik, als iedereen op de main stage zit, dan zit het vol. Maar als er ook maar 20% daarvan naar de andere zalen gaat, dan zitten die andere zalen ook meteen standvol.
Ja, precies.
Dus dat is heel vet dat ook alle kleinere activiteiten, zoals die van ons in de workshop stage, al heel snel echt stampas vol zit.
En stonden mensen tegen de muren, zeg maar.
Geplakt, echt. Ja. Ja, het was echt brandweer die
Ik heb van een aantal mensen gehoord dat ze wilden komen, maar er niet meer in past.
Nee, dat echt niet om. Ja, stonden buiten, stonden ze nog te huilen. Dus dat. Nee, maar goed, dat was even. Hoe was ons optreden? Het was gewoon heel vet om echt zo'n volle zaal te hebben. Dat geeft wel energie. Dat je dat zo...
want ons idee was, want we een tijdje terug vroegen Sebastian van Erne en die andere mannen die het organiseren van, joh, willen jullie nog een keer wat vertellen? Want vorig jaar hadden we best wel een druk programma. Toen hebben Bert en ik, wij hebben geopend. Jij hebt met Spade in de Whale Area nog een keertje een
panel gedaan samen met Alex Gladstein.
Ja, ik heb toen nog een workshop over Lightning. Jij hebt nog staan vertellen in de andere zaal die het nog is. Het was best wel veel. We hadden zoiets van, we vinden het ook wel leuk om hier gewoon met de community te zijn. Maar we vonden het toch ook wel leuk om toch nog
iets
een praatje te houden. Ja. Daar komt Stijn. Ja, wat een held. Even met een biertje, dames en heren. Want we een droge keel krijgen. Thanks, Stijn.
Even een slokkie.
Even een slokkie. Nee, maar we zaten te denken, we willen wel wat leuks vertellen. En we dachten, waar zijn wij nou goed in?
Nou, waar hebben we eigenlijk verstand van?
Precies. Nou, toen 3 uur later hadden we 6 A4'tjes volgeschreven, zeiden we dit werkt. Nee, we zijn gewoon in te veel dingen.
Nee, maar het punt is...
CrossFit, alles komt erbij.
Tuinen aanleggen.
Ja, brood bakken.
Ja, precies. Noorwegen weet je wel. Nee, maar weet je wat het grappige is? Wij weten best wel in een Nederlands context van dingen weten we best goed uit te leggen. Maar als je nou in internationale context gaat kijken, dan zijn er eigenlijk op elk onderwerp wel mensen die er meer in gespecialiseerd zijn.
Precies.
Dus waar zijn wij nou op wereldschaal in gespecialiseerd? Dat was nog best wel een zoektocht even.
Nou ja, we zijn gespecialiseerd in de Nederlandse cryptosector.
Exactly. Ja.
Dus wat we dachten was eigenlijk iets doen wat we zelf ook leuk zouden vinden als we ergens te gast zouden zijn in een ander land.
Dat wij naar Marokko zouden gaan of Brazilië.
Wij gaan naar een Bitcoin-conferentie in Sint-Jutemus. Dan zouden wij het leuk vinden als mensen die Sint-Jutemus heel goed kennen.
Sint-Jutemus is een tijd, hè? Geen plaats.
Dit is bij deze een plaats. Sint-Jutemus. Okay. Ja? We hebben Sint Maarten daarnaast. Sint-Jutemus.
Okay,
dat wist jij niet. Nee. Dat ligt daar
is
gewoon
Bitcoin
naast.
Is daar.
Daar woont Satoshi.
Nee, maar daar betaalt
je. Legal tender, hè?
Ja. Maar het is echt, het is een hotspot.
Kubelen is daar de dictator.
Ja, en dan heb je de Bert van Sint-Jutemus. En die gaat dan vertellen hoe dat hele Bitcoin-landschap, ecosysteem en de markt en alle partijen die daar een mening over hebben, hoe die naar Bitcoin kijken. Ja. En we dachten, nou, dat is nou leuk om te doen, want een heel deel van het publiek is internationaal. Het zijn niet alleen maar Nederlanders.
Nee.
Met als kerst op de taart voor ons, dat het ook voor Nederlanders best wel leuk is om zo'n recap te krijgen. Ja. Heb ik ook gehoord trouwens.
En dat hoorden we, ja. Best wel wat Nederlanders die naartoe kwamen zeiden, goh, ja, als je zo de situatie in Nederland beschrijft, nou, er zitten nog best wat eye-openers in.
Ja, dus dat was leuk. Hij is volgens mij ook opgenomen. Ze hebben allemaal camera's staan, dus ik denk...
Ja hoor, die komen gewoon online te staan.
Die komt nog wel live, dus we hoeven daar nu niet de hele inhoud te spoilen. Die kan je later gewoon gaan kijken. Maar het was erg leuk.
In English.
In English, ja, dat is toch... Ja, we komen er wel uit. Dit is lekkerder. Ja. Het is makkelijker. En weet je, over een jaar hebben we een AI die gewoon direct on the fly het allemaal naar Engels in je eigen stem vertaalt. Ik had laatst wat noodzaakvideo's door zo'n AI ingehaald. Maar ik dacht nog, stel je zet het online, dan komen er dus op zo'n meetup, komen de mensen naar je toe. Die gaan gewoon Duits tegen jou spreken, want die denken dat je dat kan. Maar dat kan ik helemaal niet, nee. Dat is mijn AI-versie. Maar goed, dat is stof voor een andere podcast, een keertje misschien. Ik ben ook nog eventjes, want de tijd vliegt inderdaad. Voordat je het weet zijn we een half uurtje daar te praten, een half uurtje daar. Ik wilde nog wel even, omdat we natuurlijk ook in onze podcast best wel veel tijd aan hebben besteed. Ik wilde naar de talk van Eva Vlaardingenbroek. Ik wilde nou wel eens kijken van...
Ben je er geweest?
Jazeker. Ik was wel benieuwd van wat wordt dit nou? En,
want we waren nieuwsgierig of zij hier was omdat ze ergens verstand van had of omdat zij Eva was.
Ja, precies. En... ja, ik vond het wel lastig, want ze zat samen met, ja, voor mij een Ierse of Schotse hedge fund manager. Voor mij heet hij Hugh Henry.
Grant?
Oh. Ja, Hugh. Dat is, Hugh klinkt een beetje gek, maar Hugh Henry heet hij. Anyway.
Ik voel hier een duifje aan.
Ja, nee, maar H-U-G-H.
Ja, Hugh.
Huge.
Ja, nee, dat is huge. Ah, dat is huge. G-E. Maar anyway, het was wel grappig, want ja, Eva was... Kijk, wat ik lastig vind... Kijk, zij is overduidelijk... slim en welbespraakt. Dat was, zij spreekt het beste Nederlands of het beste Engels, sorry, van eigenlijk de hele conferentie hier. Van iedereen die geen native speaker is. En zij is overduidelijk slim. In de zin van, ze had van tevoren even gekeken. Oké, ik ga even een sneer naar Ethereum uitdelen. Weet je, ze wist wel de snaren van de Bitcoiners te raken met een aantal comments die ze maakten. En daarvoor vind ik het lastig dat ik dan denk van, jij zou je punten ook prima op een onderbouwde, genuanceerde manier kunnen maken, in plaats van het altijd maar zo gepolariseerd.
Nou, het punt is natuurlijk dat mensen die soms onzin uitkramen, niet altijd onzin uitkramen.
Nee, maar ik denk dat zij snugger genoeg om er dus voor te kiezen van... Oké, blijkbaar levert die polariserende manier van haar mening verkondigen... voordelen op.
Engagement.
Precies.
En maar dat... Bart, dat is één kant van het verhaal. Oké, ze is slim, ze is wel bespraakt, ze heeft een mening. Maar mijn vraag is, het onderwerp waarvoor zij nu op het podium stond... Was zij nou de uitgelezen persoon om dat perspectief in te brengen? Of waren er mensen die dat beter hadden gekund?
Ik moet er de credits geven dat ze in ieder geval echt wel de best had gedaan. Om in ieder
geval... Waar ging het over? Laten we daar eens even starten.
Ja, het had met CBDC's te maken. Maar eigenlijk ging het daar niet echt over. Het was meer van, oké, waarom raakt dit onderwerp jou zo? En toen zei Eva van, ik ben gecanceld en dit en dat.
Ja, oké, maar wat doet het op een Bitcoin-conferentie, dat onderwerp?
Kijk, op zich een CBDC, geld is op zich natuurlijk relevant.
Het ging over CBDC's.
Ja, dat stond oorspronkelijk op het programma, maar dat was niet echt waar het nu over ging. Zeker ook omdat die U, die ernaast zat, die zei van... joh, ik heb in mijn leven zoveel paddo's gevreten dat ik... Nee, maar die was wel grappig, omdat die gozer is... Die was stinkend rijk. Heel erg rijk geworden met zijn hedge fund. Filthy rich. En die zei van, jongens, allemaal leuk met jullie Bitcoin. Kijk, wat ik leuk vond, dat doet Willem Middelkoop ook. Deed hij ook vanochtend weer. Van, jongens, leuk dat jullie een conferentietje hebben. Maar moet je nou kijken, je zit hier met 600 man in een zaal. Het stelt gereed voor. En ik vind het wel leuk dat Willem dat ze nu en dan zegt. Van, ik vind het leuk, maar maak jezelf geen illusies.
Maar Bart,
die zei dat ook. Die zei van, jongens, jullie kunnen wel allemaal tegen CBDC's zijn. Maar het gaat er gewoon komen. En hij zei, ik ben verhuisd naar de Bahama's. Ja, ik zit aan de
Bahama's gekocht.
Ik zit in the end of the world. Mij pakken ze als laatst. En daar kon ik wel om lachen dat hij een soort van scheid had aan de mening van de zaal, weet je wel.
Maar de sessie waarin zij zaten heet Trust the Experts. Trust the Experts.
Weet niet, ik vond dat er weinig structuur in het panel zat.
Okay.
Maar wat ik zeg, props voor haar dat ze in ieder geval... Ze sloeg geen... Weet je, je hebt vaak ook als dat soort mensen op het podium komen... dat ze goed beginnen en dan opeens
door
de larpende mand vallen. Ja. Omdat ze opeens zeggen van... joh, ik heb gisteren ook een NFT gekocht. Vet hè, Bitcoin. Dus weet je wel, dat werkt niet. Nou, dat had ze niet. Maar verder was het niet heel spectaculair allemaal. Nou, anyway, hebben we dat ook weer gehad.
Mooi.
Wat we ook gedaan hebben vandaag, wat leuk is... dat we ze nu en dan eens even op de bank zijn gaan zitten. Op de casting couch, zou je het kunnen noemen, met mensen die we hier tegenkwamen. Met interessante mensen met wie we een praatje staan te maken. Morgen hebben we ook een paar van dat soort gasten weer. Dus we gaan, als je dit luistert, zaterdagochtend kan je weer gewoon een nieuwe Satoshi Radio luisteren. 2 stuks deze week. En we kwamen op een gegeven moment, het was wel leuk, daar kwamen jullie mee. Jullie stonden te praten en zei, Bart, wisten jullie dat de CCO van Trezor, dat een Nederlander is? En ik zei, nee, dat is het niet. Ja, wie is dat dan? Nou, Danny Sanders heet hij. En die vond het wel een goed idee om even op de bank plaats te nemen... om over de nieuwe producten van Trezor te vertellen. Dus ik denk dat we daar maar eens even naar moeten
luisteren. Ja, over nieuwe producten en over Trezors twee leven.
Ja, dus dat is wel eigenlijk...
Het ontdekken van Trezor.
Het was een leuk gesprek. Nou, laten we eens overschakelen naar die plek. Oké, we zitten hier met Danny Sanders, CCO van Trezor. Dan is mijn eerste vraag direct. Wat doet de CCO?
Ja, wat is de enorme corporate titel? Dus ik probeer te omschrijven als alle commerciële afdelingen. Ja. Dus dat is de sales, de marketing, business development, de website.
Ja.
Dus voornamelijk ook producten naar de markt brengen. Daarom zijn we hier, we hebben net producten gelanceerd. Dus daar probeer ik me bezig te houden. Dus zoveel mogelijk Trezors verkopen in de wereld.
Zoveel mogelijk Trezors verkopen in de wereld. En je zegt... Nieuwe producten gelanceerd. Ja, dan zijn onze luisteraars en wij denk ik ook benieuwd. Wat is er...
Wat ik begreep, nieuwe CEO. Oké. Okay. Ik geloof een wisseling van
dat. Dat is het nieuwe product.
Nee, dat is niet het nieuwe product, maar dat vind ik wel even relevant om te noemen.
Ja, het is een goed punt, wisseling van de wacht. We zijn opgericht door 2 founders die al 10 jaar in de business. Dus er zijn niet veel bedrijven die 10 jaar in de...
Was Ledger er eerder of waren jullie er eerder?
Wij hebben de hardware wallet uitgevonden.
Jullie zijn ook de uitvinder van de woorden, hè? Van de 12 woorden.
We hebben de 12, 24 woorden uitgevonden.
Welke bip is dat ook alweer?
39,
44. Ja. En we hebben ook een van de founders heeft de mining pool, slash pool. Hij heet
zo. Nou, dat bekende.
Dus er zit heel veel...
Heel veel historie
in het... Ja. In het bedrijf in het merk. Misschien kunnen we dat beter vertellen ook in de toekomst.
Wat voor types zijn die founders dan? Zijn dat techneuten cypherpunks? Of waren dat gewoon mensen die dachten, hier is geld te verdienen?
Dat zijn techneuten cypherpunks. Inderdaad helemaal echt vanaf de eerste dagen van Bitcoin.
Is het Satoshi?
Wie weet. Nobody knows.
Nobody. Maar zijn ogen gingen wel glimmen, luisteraars. Ja, ja, ja. Dat zien jullie niet.
Het zou zomaar kunnen.
Het zou zomaar kunnen.
Hey, en hoe heet de nieuwe CEO?
De nieuwe CEO heet Mathé Jacques.
Oké. Okay.
Die...
Fransman of?
Nee, ook Tsjech. Dus dit is een Tsjechs bedrijf. We zitten in Praag. Rond 120 mensen bij die bij Treasure werken. 200 mensen in holding. Er zit nog wat meer bedrijf in. En de CEO is al een jaar lang CEO, maar... inderdaad de eerste CEO nadat de founders gezegd hebben van nou, wij willen ons bezighouden met meer strategie en technologie.
Okay. Zij hebben een foundersrol aangenomen en hij is nu verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur.
Correct.
En hij was hier voor het eerst op een podium.
Correct.
Dus die stond daar vol bravoure of een beetje ingetogen, toch stiekem spannend. Wat waren de takeaways van zijn presentatie?
De takeaways waren dat... ook een beetje het verhaal vertellen van wie is Treasure, wie zijn wij? Want dat is iets wat we beter kunnen doen. In het verleden niet altijd gedaan hebben.
En wie zijn jullie dan?
Dat wij een bedrijf zijn uitwaar met onze historie en dat we gedaan hebben voor Bitcoin. En het verhaal is dat we hebben 420 miljoen mensen in crypto. En daarvan zijn er 8 miljoen die zitten in hardware wallets. En dat is 2%, dat is heel erg weinig.
Wat je zegt, er zijn 8 miljoen hardware wallets ooit verkocht?
Ooit verkocht, ja.
Waarvan? Hoeveel van Treasure?
Ongeveer 1,4.
En daarmee zijn jullie de ene grootste?
Wij zijn nummer 2, nummer 1 is Ledger en daarna...
Een top 2 speler, zeg je dan.
Ja, en ik denk ook qua meer bekendheid is we overperformen we behoorlijk. Want we zijn behoorlijk bekend in de markt. En we hebben een tijdje lang ook geen producten gelanceerd. En daar zijn we nu...
Waarom niet?
Omdat we heel veel op software hebben gefocust. We hebben heel veel energie gestoken in de suite. Als je het product gebruikt, heel veel gebruiksgemak is echt de focus. Om het makkelijk te maken om zelf kasten te doen. En de realiteit komt nu ook weer dat je nieuwe hardware moet lanceren.
Wat is dan een voorbeeld van iets dat in de software verbeterd moest worden? De oude situatie, nieuwe situatie?
Ja, vooral onboarding, hoe je backup doet van je wallet. Maar ook we hebben nieuwe technologie. Bijvoorbeeld we hebben CoinJoin recentelijk gelanceerd in... onze suite. Dat is niet iets wat Ledger bij wijze van zou doen. We zijn eraan redelijk ver in de services die we doen. We hebben Tor, we hebben Coin Control, we hebben heel veel diepe functionaliteit in Bitcoin. Dus we hebben ook hard gewerkt om daar meer en meer functionaliteit in te bouwen.
Is dat ook een verschil tussen Ledger en Treasure in karakter of identiteit?
Ja, ik denk het wel. We zijn niet een bedrijf die op elke trend springt. We zijn wat meer conservatief en zo geldt het ook in hoe wij onze bedrijf voeren. Wij zijn winstgevend vanaf dag 1 en we investeren het geld dat we verdienen in R&D en andere dingen.
Geen VC's die erin
zitten? Geen VC's, geen geld opgehaald, alles is...
Maar als ik je goed begrijp, zeg je eigenlijk, jouw pitch is naar de Satoshi Radio luisteraar, als je een... zeg maar een hardcore bitcoiner bent, hè? Als je erin zit ook voor de basisprincipes, dan pas je beter bij Treasure dan bij Ledger.
Stiekem wel, ja. En dat is ook heeft te maken met dat we fully open source zijn. Dus er zijn in het verleden is er wat media geweest over sommige dingen die onze concurrent gedaan heeft. En als je inderdaad om open source geeft, als je het belangrijk vindt om altijd open source alles te doen, alle code die je schrijft, te houden, dat vinden wij enorm belangrijk.
Hoe komt dat tot uitdrukking dan, dat open source gedacht? Is jullie software open source bijvoorbeeld?
Ja, onze software is open source. We hebben concurrenten die onze software kopiëren en die er hardware wat mee bouwen.
Dat
is heel vaak gebeurd en dat is oké, zoals het werkt.
Oké,
okay. Wie doen dat dan?
Ze zijn nu niet meer zo bekend, dus ze hebben het niet gered. Maar ook onze hardware kun je gewoon op een marketplace kopen. En je kan zelf een Treasure nabouwen. Dus ook de hardware is gewoon...
Heb je ook de bouwtekeningen geopensourced?
Ik ben niet de meest technische persoon, dus maar we hebben als het goed is veel alles op GitHub en alles daar staan waar je gewoon zelf bijvoorbeeld je eigen...
En een van de zusterbedrijven van Treasure is bezig met een open source secure element, toch?
Yes. Dat is een heel ambitieus project, ja. Dan zit je in de industrie van hele grote reuzen. En dat betekent open source hardware, dus dat is echt, echt behoorlijk uitdagende materie.
Vet. Bart, jij even als... echt wel zelf een self-custody man.
Ja.
Wat doet dit met je?
Ja, ik vind het sowieso... Kijk, ik heb ook een Treasure. Ik bedoel, we hebben ze allemaal geprobeerd natuurlijk.
Ja.
Ik vind het grappig. Precies wat je zegt, je positioneert je inderdaad... als wat meer voor de Bitcoin, wat meer technisch. Hè? Iets minder
inderdaad op die hype springen, dat soort dingen. Wat dan wel weer interessant is, dat is ook niet per se een vacuüm natuurlijk. Want aan die kant heb je bijvoorbeeld ook weer een Cold Card, een Seed Signer, Blockstream, Jade, noem het allemaal op. Dat zijn natuurlijk ook, die richten zich nog erger op die kant daarvan. Maar wat ik nog wel interessant vind, als ik nu een beetje...
Sorry als ik je mag onderbreken.
Tuurlijk.
Ik praat veel over het verleden. En in de toekomst, daar zijn we nu ook mee bezig. Dat wij willen ons ook meer en meer focussen op mensen die nieuw in de industrie komen.
Ja,
dus wij zijn ook hard bezig om het makkelijker en meer welkom te maken voor een nieuwe klant. Dus we hebben Bitcoin Roots, OG Roots. Maar dat wil niet zeggen wij willen de nieuwe mensen die... De komende jaren.
Ik denk dat het een hele mooie positie is om in te zitten. Daar ben ik ook wel heel enthousiast over. Want ik ben wel benieuwd. Maar hardware wallets heb ik het idee, zeker als je het over gewoon single signature, gewoon één hardware wallet met één seed. Ik heb het idee dat dat wel een beetje uitgekristalliseerd is. Maar toen ik in 2016, 17 begon, toen begon die movement een beetje van je moet een hardware wallet hebben. Het was allemaal nog niet zo makkelijk en de software was nog niet zo goed. Maar inmiddels, wat je zegt, er wordt wel flink aan gewerkt. Je kan vaak je eigen nood aansluiten als je dat wil zonder al te veel moeite. De software werkt goed. Je kan kiezen voor Bitcoin only of alle andere coins die je wil. Dus ik was wel benieuwd, zeker ook omdat je zegt van joh, wij hebben best wel veel R&D gedaan. Wat nu, zeg maar? Welke dingen gaan we nu oppakken? Hoe gaan we het beter maken? Hoe ziet
de hardware wallet van de toekomst?
Ja, precies.
Goede vraag. Vooral denk ik makkelijker en... Wij moeten de concurrentie aangaan met de exchanges. En de UX is unbeatable op dit moment. Want self-custody is hard. Dus waar wij heel hard aan willen werken, is de hardware wallet van de toekomst, is dat het net zo makkelijk, of in ieder geval dicht in de buurt komt. Daarvan. Dus het heeft te maken met de backup van je hardware wallet. Hoe kunnen we dat makkelijker maken? Dat hele proces is heel pijnlijk. Vooral als je nieuw bent, is het gewoon scary. Het is heel eng om zo'n ding te installeren. Het is breed begrip, maar dat is in onze ogen hoe we de overheid...
En hebben jullie daar ideeën over hoe dat makkelijker...
Die ideeën zitten misschien in de nieuwe producten verwerkt.
Ja, niet in deze, maar we hebben wel ideeën hoe we dat makkelijk kunnen maken voor de toekomst. Maar nogmaals, het heeft veel meer te maken. Hoe kun je die moeilijke processen weghalen voor een consument? Hoe kun je daar via technologie of software... veel van die dingen waar ze op verskeren, dat niet meer...
Zonder dat je afhankelijk wordt van een derde partij, namelijk Treasure. Dat wil je
ook
niet.
Exact. Wij willen ook niet dat als Treasure niet bestaat, dan kun jij gewoon alsnog verder. Zo zijn we ook opgesteld. Dus, maar goed, we zijn er druk mee bezig en daarom ook, ik ga toch mijn nieuwe product...
Ja, nee, ik ben heel benieuwd.
Maar we hebben ook
Je kan ze ook laten zien, hè? Daar is de camera.
Ik zal ze laten zien. Ik heb ze niet uitgepakt, ik kan ze nog uitpakken. Maar we hebben 3 nieuwe producten gelanceerd. Is een Treasure Safe 3. Dus dat is het eerste soort entry hardware wallet, een nieuwe variant, €79. Ja. En gewoon een compleet hardware wallet waar je, je kan zit een secure element in, je kan een passphrase.
Zit een schermpje op waar je... Zit
een schermpje op, gewoon normaal drukknoppen, USB-C en CoinJoin en Shamir Backup. Shamir Backup is iets leuks als we het hebben over de next step van single seed.
Ja. Dat je het over plekken verdeelt.
Dat je seed kan opsplitsen in 3, 5, 9 en... Wij hoeven je KYC niet te hebben als je dat wil doen. Maar er zijn andere services in de markt waar je dus bij een derde partij... Bij ons kan dat allemaal...
En kan je dan, stel dat je in 5 stukken opsplits, kan je het dan zo configureren dat je er, als je er 4 daarvan hebt, dat het nog goed is?
Ja, je kan het configureren zoals je wil. 2, 3, 4, whatever, 5.
Ja, dat is het voordeel van Shamir ten opzichte van het gewoon opknippen van je seed.
Juist.
Zeg maar. Yes.
Hey, wat ik wilde vragen, kun je hem ook air-gapped gebruiken? Dus zonder dat je hem in je USB hoeft te steken?
Nee. Wij werken... En dit is denk ik waarin wij verschillen. Als je dan inderdaad met bepaalde andere merken nadenkt. Het gaat dan weer om usability en gemak. En de technische voordelen, het is heel minimaal. En je kan helemaal gek worden van security. Maar het is een mix van security, privacy en usability. En de usability is gewoon niet oké. In vergelijking tot als jij nieuw bent in de industrie... En dat is ook waarom ons antwoord, wat je eerder zei, van ja, er zijn andere spelers die zich positioneren. Maar goed, ze gaan zo ver door, ook in de complexiteit. Ja. En wij willen het beste of both worlds. We willen de ethos, waarom we hier zijn, dat willen we benadrukken. En tegelijkertijd het makkelijker maken. En het is niet makkelijk.
Klinkt wel een beetje als een paradox. Als je het dan hebt over de afgelopen 5 jaar, waarin je best wel naar binnen gericht bent geweest. Hè, en tegelijkertijd zeg je... We zijn een product dat echt gericht is op de massa. CQ, de early and late majority. Daar zitten de mensen die dus niet de pioniers zijn. En misschien wat minder technisch zijn. Je wilt gebruiksgemak omhoog hebben. Het zijn ook consumenten. Misschien mensen die wat minder technisch zijn. En dat vereist dan weer een heel ander soort opstelling naar buiten toe. Ja. Ook een veel, veel meer naar buiten toegerichte organisatie. Ander soort marketing natuurlijk.
Absoluut.
Dus is dat niet een hele grote of een te groot verschil met... Zit dat wel in de DNA van Treasure dan?
Dat gaan we uit, dat gaan we meemaken. Want we zitten op dat kruispunt. Dus we zijn nu... We hebben net producten gelanceerd op een hele andere manier dan dat we het normaal zouden doen. We staan hier op een event. We hebben livestream gedaan, onze CEO gepresenteerd. We hebben content gemaakt, video's. Je kan alles op onze social media feeds checken. En dat is een nieuwe stap voor ons. Ja. Dus ook echt content is natuurlijk heel enorm belangrijk om dingen aan mensen uit te leggen, om het makkelijk te maken. Dat hebben we niet altijd niet gedaan. Dus we moeten die stappen nu maken. En in de achtergrond is er al veel heel hard werk aan gedaan. Maar goed, de eindconsument ziet dat natuurlijk later pas.
Ja.
Dus je hebt helemaal gelijk. Het is niet dat we van links naar rechts gaan. Dat is niet het punt. Maar we weten ook dat er meer naar buiten toe met de mensen contact moet opzoeken.
Ja, je moet gewoon zichtbaar zijn uiteindelijk.
Ja, meer zichtbaar zijn.
Dat is ook helemaal niet...
Daarom ben ik ook hier.
Juist in die hardcore Bitcoin wereld wordt dat een beetje als vies ervaren bijna van commercieel. En whatever. Ik denk, daar hebben wij het vaak zat over gehad. Ik bedoel, ik denk dat je beter kan zorgen dat je in ieder geval blijft bestaan. Hè, en dat je daardoor, waar je kan, dingen kan beïnvloeden. Ja, wij gaan ook overal op tafel zitten. Aan tafel zitten. Als,
op tafel.
Bart, probeer even wat serieus. Wij zeggen, als een bank met ons wil praten, zeggen we geen nee. Dan gaan we erheen en dan gaan we eens kijken.
En dan gaan we daar gewoon op tafel zitten.
En dan gaan we op tafel zitten en dan gaan we eens kijken of we misschien common ground kunnen vinden. En misschien ook niet. En ik denk dat uiteindelijk toch wel de way to go is. Ik vind het geen gek idee om met dingen waar je gewoon trots op bent, waar je achter staat, in ieder geval product, om daarmee meer mee naar buiten te treden. Maar,
even.
Ik zie er nog twee.
Precies. Daar wilde ik ook naartoe.
Ja, precies.
Dus ja, je hebt er nog... Ga even door met de productpresentatie.
Was je al net...
One more thing.
Two more things. Maar inderdaad, om onze Bitcoin roots te vieren, hebben we twee modellen van de C3. We hebben de multicoin. We zijn niet de Bitcoin only. Dus we hebben gewoon support voor heel veel verschillende
coins. Bijvoorbeeld ook stablecoins.
Ja,
om wat te noemen.
Alles wat op... alle tokens. Ja,
dollars of euro's aanhouden in de wereld is gewoon. Dat kan dus ook op je hardware wallet. Dat is gewoon een belangrijke functie.
Het is een bank in bank in your pocket. Ja. En dan hebben we ook een Bitcoin-only versie. Dat is omdat we 10 jaar bestaan. Wat heel belangrijk is, deze industrie, heel uniek. Dat we ook toch voor de mensen een soort bedankversie hebben die dan. Limited edition is 2013 stuks. We zijn begonnen in 2013, het jaar 2016, 10 jaar. En we geven van de €79 €21 weg aan non-profit Bitcoin educatie in West-Afrika. En morgen is er een presentatie van een collega van mij die zal uitleggen wat we daar doen. Het is echt oldschool orange pillen waar het busje gaat rijden in Zuid-Afrika. En gaat proberen helpen mensen uit te leggen wat dit is.
En die is ook te koop?
Die is ook te koop, pre-order. Beide nu, mid-november gaan we ze verschepen.
Ja.
Maar 2013 stuks, dus je moet snel bij zijn.
Waar worden ze geproduceerd?
In Tsjechië.
En technisch gezien verschilt die Bitcoin-only versie dus niet van de ander?
Nee, we hebben altijd de optie van multicoin en Bitcoin-only firmware.
Dat kan ik ook
dus
met
je
ander.
Je kan dat altijd kiezen. Precies. En het is meer een ode aan het verleden. Nee, en er zijn inderdaad mensen die daar heel gevoelig voor zijn.
Nee, maar...
en daarom willen we ook helpen. Van, als jij er echt voor jou dit, voor jou dat.
Nee, maar dat is ook terecht. Maar ik was vooral even benieuwd dat als je als straks die Bitcoin versies heel erg in trek zijn. En ik trek aan het kortste eind. Dat ik ook gewoon met de normale versie. Stel ik heb alleen Bitcoin. Dat ik kan kiezen voor Bitcoin only. Ik denk dat voor veel mensen toch wel een
Precies.
ding is. Hey, en dat laat. Want je hebt nog een cool ding in je hand.
Ja, dit is weer een ander product. Dus dit is dat heet de Treasure Keep Metal. Dus dat is een metalen backup. En
stond dit al? Of is het echt nieuw in het assortiment?
Het is echt nieuw in het assortiment. Dus we stappen in een nieuw segment. Het segment waar heel veel kleinere merken zijn, als ik het zo mag zeggen. met hele leuke mooie producten. Maar wij willen een product uitbrengen dat ook weer meer de massa kan toespreken. Dus een stuk makkelijker, een stuk meer opties heeft ook. En ja, de huidige backup is je papieren, je papiertje. Ja. 12 uur. Dat is niet heel erg veilig, zeker als je daar behoorlijk wat op hebt zitten. Dus dit zorgt ervoor dat je jezelf kan beschermen tegen vuur, water, et cetera, et cetera.
Maar als die gejat wordt, ben je alles kwijt. Hè? Dus je moet wel zorgen dat hij op een veilige plek ligt.
Je moet op een hele veilige plek liggen. Je kan hem, je moet hem zo met zo'n punchstoel, moet je hem erin tikken. Kan je dus je woorden doen. Het gemak zit hem in dat je de eerste vier woorden van, de eerste vier letters van het woord erin kan punchen. Dat heel makkelijk uitleesbaar is. Je kan hem afsluiten. Je kan er zelfs een anti-tamperproof verzegeling op doen wat erbij zit. Nou ja, ik hoop dat je een goede relatie met je partner hebt. Maar indien van niet, dan kun je er toch achter komen dat iemand erin geweest is. Ja,
of een relatie met je notaris. Of met je whatever,
exact,
hè? Waar je hem wil neerleggen.
Dus dat is exact een manier. Maar ook nogmaals, Shamir backup is iets waar wij heel erg achter staan. Dus we hebben ook een variant voor Shamir. Waar je dus drie van deze dingen krijgt. Dat is €249.
Dat is wel
€99.
Is commercieel heel slim. Dan vind ik dat je dat goed bedacht hebt. Dan moet je er drie.
Dan moet je er drie kopen.
We verkopen het ook voor 12 uit 13 multis. Ja.
En je, misschien dat je er eentje in je eigen huis neerlegt. Ja. En een ander bij iemand die je kent. En een ander in een ander land. En als die dan inderdaad gepakt wordt, is het oké.
Okay. Nou,
dan kan je alsnog niemand kan dan bij je.
Wat ik hier wel leuk aan vind, als ik er zo even naar zit te kijken. Naar het doosje en daar staat op hoe dat ding eruit ziet. Wat je vaak ziet bij die seat plates, is dat het metalen plaatjes zijn letterlijk. Dus ze zien eruit als een vierkant of een rechthoek of iets dergelijks. En daar sla je dan inderdaad je woorden in. En het probleem daarmee vind ik is dat het niet echt een fijne form factor is.
Juist.
Zeg maar, ik kan het niet in mijn zak stoppen. Het heeft scherpe randen, whatever. Ja. Het is gewoon onhandig.
Het heeft een hoog hoornbachgehalte, zeg maar.
Ja, en dit heb ik wel eerder gezien op zo'n hoorn, op de hoornbach manier. Dus dat is dat je van die ronde metalen dingetjes koopt. Daar sla je de woorden in. Die doe je in een moer. En daar draai je een bout op. En dan is het klaar. En dit is eigenlijk de productieversie daarvan. Precies. Dus dat is wel cool. Het is dat mijn setup dat ik al mijn C's verbrand heb, maar het zou een uitkomst zijn. Ja, bij multisig. Ja,
misschien. Kijk,
het punt met multisig is dat vind ik ook. Dat mogen jullie ook wel eens verder over nadenken. Multisig makkelijk maken. Dat zou ik nog wel eens fijn vinden. Want het probleem met multisig is, je hebt dus drie apparaten met een signature erop. Dus drie treasures zouden dat kunnen zijn. Als ik ook nog eens de drie C's ga bewaren, dan moet ik 6 plekken hebben waar ik het bewaar. Dus dan kan ik beter mijn seeds weggooien en dan hoef ik er nog maar 3 te bewaren. Nee, zeg maar.
Je hebt net uitgelegd waarom Shamir backup heel goed is. Je kan dus 1 treasure hebben en 3
seed shards.
Dus je hoeft niet 3 hardware wallets te hebben. Nee, je hoeft alleen maar zorg te maken over je seeds.
En dan hoef je maar 4 dingen te bewaren in principe.
Ja. Dat is toch een goede verbetering. Nou, mooi, leuk verhaal.
Ja, zeker.
Bedankt dat je even wilde aanschuiven.
Super dat ik mag komen. We hebben een booth, dus ik kan gewoon. Iedereen die hier nog is kan langskomen, producten bekijken, aanraken,
voelen,
spelen.
Ja, nou ja, het gaat vandaag online, dus als je morgen nog in de gelegenheid bent als luisteraar, dan kan het gewoon nog op vrijdag.
Helemaal super.
All right, thanks.
Dankjewel.
Yes. Dank jullie wel. Hoi.
Zullen wij boekmarkjes doen?
Nou ja, prima.
Gewoon live, hè?
Ja, nee. Ik neem mijn telefoon niet van de lader.
Sorry, dat is onhandig.
Nou, ik kan er wel even eentje oprakelen, maar dat gaat er natuurlijk een beetje half. Maar ik kwam een tweet tegen, en ik kan je niet zeggen van wie de tweet is. En dat ging over de Bitcoin-prijs. Die zien we de afgelopen tijd een beetje kwakkelen, een beetje dalen. En zijn punt was dat hij denkt dat de GBTC, dus een aandeeltje van het Grayscale-fonds, dat het een betere proxy is voor de vraag naar Bitcoin dan de prijs van Bitcoin nu zelf aangeeft. En dat is wel interessant. Een aantal charts erbij van de discount die aan het verdwijnen is. Want ja, kijk, die Bitcoin-prijzen zijn allerlei dingen onderhevig. De een zegt dat het gemanipuleerd wordt door CZ en Binance. De ander heeft weer andere spectaculaire theorieën. Kijk, en voor zo'n GBTC-aandeel, het weg kopen, arbitreren van die discount. Maar ik denk dat dat een ander publiek is. Dat je daar heel duidelijk ziet van oké, die vraag is aan het toenemen. De discount is aan het teruglopen naar neutraal. Dat vond ik wel een leuke take eigenlijk. Je kunt aan de Bitcoin-prijs denken van er zijn best wel dingen voor uitschieten waarvan je kunt zeggen van nou, dat is toch best bullish. Je ziet het niet echt terug.
het kwakkelt een beetje. Nou ja, dat GBDC aandeel, de prijs daarvan, die geeft een ander beeld.
Ja. Ja, ik kan er een beetje...
Ik vind er iets van, maar we kunnen dat ook overslaan wat ik ervan vind.
Nee, mag wel.
Ja, vind je dat wel leuk?
Mijn internet is zo traag, dat praat maar verder hoor.
Ja. Nee, ik vind wel geinig. Ik vind het sowieso een superleuke manier om naar de markt te kijken nu. Want omdat de beste grote kans is dat Grayscale een ETF wordt... speelt ineens de GBTC-markt een rol. Daarvoor was dat eigenlijk gewoon een bijverschijnsel waar je niet op hoeft te letten. En nu moet je er iets mee. Je moet, als je naar de markt kijkt, moet je iets zeggen over de GBTC-markt ook. Want het kan zijn dat wat jij zegt waar is, hè, dat de GBTC eigenlijk een betere representatie van vraag en aanbod is. Want niet dezelfde manipulatie onderhevig als Bitcoin. En het zou best kunnen zijn dat toenemende vraag vanuit de verwachting van de komst van de ETF zich vooral manifesteert bij GBTC. Dus dan zou je zeggen, GBTC is een betere weergave van vraag en aanbod. Maar ik kan ook de case maken van het tegenovergestelde. Namelijk dat GBTC nou juist heel slecht vertelt hoe het zit met vraag en aanbod. Omdat alle vraag bij GBTC komt van speculanten / arbitrageurs die... helemaal niet een vraag naar Bitcoin hebben, maar alleen maar willen profiteren van de komst van de ETF. Dus die gaan long GBTC, short Bitcoin. Dus die arbitreren alleen maar het verschil weg. Maar dat is helemaal geen fundamentele vraag naar Bitcoin. Die case zou ik ook kunnen maken.
Maar hoe dan ook zie je daar in ieder geval een blijk van waardering van de mogelijkheid dat die spot ETF er komt. Wat je niet... heel sterk terugziet in de spotprijs van Bitcoin.
Ja, dus als je wil weten hoe de markt de kans inschat dat die ETF er komt, dan moet je naar GBTC kijken. Maar de daaraan gekoppelde opmerking dat GBTC nu een zuiverder weergave is van vraag en aanbod, daar heb je argumenten voor en tegen. En die moet je wel allebei...
Sure. Ja. Klopt.
Weet je wat ik leuk vind?
Nee, maar vind ik ook helemaal niet belangrijk eigenlijk.
Nee. Nee, we hebben geen Stijn ook niet.
Dus,
dit is flauw. Jij haakt altijd dan meteen bij hem. Weet je, zo voor het verrassingseffect dat een keer leuk zijn.
Dat is wel waar.
Dit
kun je niet maken.
Gozer, doe dat niet zo raar.
Bart staat wel een keer gelijk voor een blok dan.
Ik sta altijd weer alleen, weet je wel. Bertie, tjoek, in één keer staat
maar Bart, wel, het ding is, als jij dat bij Peter had gedaan, dan had ik me meteen bij jou gevoegd. Dat wel. Ik ben namelijk wel in het improvisatietoneel van het inhaken. Dus als jij A zegt, doe ik ook meteen ook A.
Bert is meer een versterker.
Ja, dus als Peter boek uittrekt, nou ja, dan is het...
Ja, precies.
Nou, dan vliegen de slipjes over tafel.
Maar jij vindt iets leuk.
Ik vind iets leuk. En dat zijn deze bookmarks. Want ik kwam deze week iets tegen... waar ik eigenlijk dan graag een heel item over wil maken... of een alpha over wil schrijven. Maar dan duik ik erin. En dan is het gewoon heel erg moeilijk. Heel erg complex. Ja. En ook nog niet uitgekristalliseerd. En dan, zonder die bookmarks, dan laat je het een beetje liggen.
Ja.
En dan... lijkt het alsof je het niet gespot hebt. Ja, alsof je het niet gezien hebt. Alsof je er geen aandacht voor hebt. Zeker als het dan 2 maanden later iets interessants blijkt te zijn, weet je wel. En ik had dat deze week met BitVM. Een whitepaper kwam er op een gegeven moment naar buiten. En het werd overal nergens opgepakt op Twitter. Ja, het gaat er dus in principe om dat er een manier gevonden is... om zonder Bitcoin aan te passen. Dus zonder soft fork, zonder hard fork, zonder nieuwe opcode, zonder nieuwe gekkigheid. Programmeerbaarheid aan Bitcoin toe te voegen. Extra programmeerbaarheid. Eigenlijk zoveel programmeerbaarheid dat het zogenaamd Turing complete wordt. Dus dat je eigenlijk alles erop...
Alles kunt uitdrukken.
Precies. Ja. De uitdrukkingskracht vergroot je ermee. En ik vond het heel cool. Dus ik ben dat whitepaper door gaan lezen. Nou, vol goede moed. 8 pagina's. Ik denk, nou, dat is nog minder dan
het is niet veel, maar
na een halve pagina lag je te tukken.
Nou ja, kijk, het gaat best wel diep erop in. Dat ze een soort van... Kijk, computers werken met eigenlijk aan- en uitknopjes. En daar heb je er heel veel van in een chip. Dat is de hele reden waarom ASML steeds maar kleinere...
Ja, transistors.
Precies, specifieke... Ja.
Hebben ze meer poortjes.
Nauwkeurigere lasers heeft, zodat er meer poortjes op dezelfde hoeveelheid ruimte open en dicht kunnen.
En het gaat dus om miljarden transistors inmiddels, hè?
Precies. En wat ze hier dus proberen te doen is met... Je hebt wel taproot en zo ervoor nodig en dat soort dingen. Is dat je eigenlijk, volgens mij is het idee dat je dus die poortjes, die kan je in principe nabootsen door een soort van enorme beslisbomen op Bitcoin te maken. Dus het worden enorme moeilijke transacties eigenlijk. Nou ja, goed, maar het komt er dus verder op neer dat je...
Op dit punt kom je al snel tot de conclusie, oké, dit is ingewikkelder dan ik...
Maar ik wil het wel noemen, omdat waar ik in ieder geval wel goed in ben, kijk, jullie zijn nog wat technischer, dus waar jullie ook goed in zijn, maar jullie kunnen het vaak technisch ook nog iets beter beoordelen. We hebben wel aardig altijd een idee van, oké, als die en die en die persoon er iets over zeggen, dan moeten we misschien even wat beter op gaan letten. Dus, en dat zag ik gebeuren, dus daarvoor wilde ik het gewoon even melden aan de luisteraars. En wat ik toch wel heel tof vond, want ik zag vandaag David Bailey hier van Bitcoin Magazine, die opende het bal. En die zei eigenlijk van, ja, we moeten het niet over shitcoins hebben, het is ook niet Bitcoin maximalistisch. En die zit in een beetje een identiteitscrisis, want die wil wel ordinals en zo, maar die wil toch ook een beetje de Bitcoin maxis niet tegen de schenen schoppen. Maar dan denk ik, zo'n BitVM, ik lees die whitepaper, ze beginnen ermee. Nou, jongens, we hebben eens even goed gekeken naar de Ethereum Foundation, bronvermelding erbij, en hun werk op Optimistic Rollups. Dat is hun beginpunt geweest om hiermee aan de slag te gaan.
Zeker.
Hoef je verder niet allemaal te weten wat die roll-ups zijn. Maar dat is wat wij nu al een paar maanden of jaren of whatever roepen. Van jongens, hou het nou in de gaten. Je hoeft geen Ethereum te kopen. Maar je kan in ieder geval kijken wat wordt er voor onderzoek gedaan. Wat wordt er geschreven.
En dat gebeurt dus ook.
Ja, en vorige week hadden we het over Botanics.
Precies.
Dat waren die spider chain dingen.
Dus ja.
Dat is ook een voorbeeld van dat er... Maar het eigenlijk weer gekeken wordt van kunnen we in Bitcoin haakjes vinden om toch meer te gaan doen.
En het ding wat Pete zegt, dat klopt. Blijkbaar gebeurt dat dus ook. Hè? Dus we moeten ons ook niet al te veel af laten leiden door die schreeuwende minderheid van maximalisten.
Dat is het.
Maar dat is soms wel verdomde moeilijk, omdat dat je hele bubbel vol blaast. En dan blijken er op de achtergrond gewoon gasten te zijn die wel gewoon op waarde kunnen schatten. Hey, die zero knowledge proofs.
Maar wat ik wel mooi vind van BitVM is dat eigenlijk over de hele breedte alle facties van het Bitcoin-ecosysteem, die zijn er mee aan de haal gegaan. Die steunen. Er is een onwijs breed draagvlak. Heel, heel anders eigenlijk dan andere initiatieven en ideeën van de afgelopen jaren. Wel grappig.
Ja, maar misschien ook omdat hier... Als het duidelijk, kijk, in principe, als jij alles op... Ja, je zou in principe alles wat je op Ethereum gebouwd hebt nu ook op Bitcoin kunnen bouwen. Zijn wat mits en maren, dat weet ik. Maar dat is misschien voor nu...
Ja, maar dit is ook wel de reden dat het denk ik heel veel op steun kan rekenen. Ze noemen dat in de IT bike shedding. Dat als je een heel complex vraagstuk hebt, dan... dus bijvoorbeeld bouwen van een schuur, dan kan je het hebben over welk materiaal en over de constructie. En dat is allemaal heel ingewikkeld. Daar hebben mensen, het is eigenlijk te ingewikkeld om daar wat van te vinden. Maar de kleur van de schuur, daar heeft iedereen een mening over of die rood of groen moet worden. En dit ding is in zijn geheel zo ongelooflijk complex dat het grootste gedeelte van de mensen heeft werkelijk geen flauw idee wat de merites zijn van dit voorstel. Dus gaat iedereen aan de haal met zeg maar een soort van abstracte potentie. Ja. Oh, nu kunnen we dit ermee. En het aardige is, daar kan iedereen voor zichzelf wel iets in vinden. Dus dat vind ik ook gelijk de zwakte. Juist omdat eigenlijk bijna niemand het echt snapt. Dat maakt het ook acceptabel. Want ja,
precies, nou, maar kijk, met ordinals, daar werd iets verzonnen van dit is theoretisch mogelijk. Oh ja, en praktisch ook. Want we hebben het meteen gedaan.
Ja, het bestaat al.
Precies, en daar werd meteen een use case aangehangen die voor veel bitcoiners ook al meteen gekleurd was, al giftig was.
Ja, de NFT's.
En hier hangt nog niet direct iets aan, dus ja, je zou het ook kunnen gaan gebruiken om, weet ik, veel Lightning veel efficiënter te maken. Dus het kan nog
andere kanten. Ook dat is weer een abstracte notie. Je kunt het gebruiken om Lightning efficiënter te maken. Maybe not.
Precies. Weet
je wel? Ja. En dat vind ik er lastig aan. Ik heb zelf geprobeerd het echt te begrijpen. En dat is ook maar ten dele gelukt, ook omdat het nog niet helemaal uitgespecificeerd is, bijvoorbeeld. Kijk, ik heb een tijdje terug... Mijn kinderen spelen Minecraft. Ken jij Minecraft?
Ik heb niet meer Minecraft. Nee, maar echt... Ik heb het wel gespeeld, ja, zeker.
Maar Minecraft... Je kunt in Minecraft dingen bouwen.
Ja.
En dat gaat heel ver. Je kunt in Minecraft kun je zelfs schakelingen bouwen.
Ja.
Met knopjes.
Ja.
Redstone heet dat, geloof ik. Dan kun je dus... En je hebt dus mensen die hebben in Minecraft een computer gebouwd.
Ja, nee, klopt.
En die op 8 hertz werkt die of zo. En het is echt, het is werkelijk geniaal. Je moet maar eens een filmpje van opzoeken.
Nee, 100%.
Beeld een computer in Minecraft. Ja. En ik heb dus het idee dat BitVM is zoiets als het bouwen van een computer in Minecraft. Het kan, maar het is een heel dom idee. Dus het is conceptueel, intellectueel leuk. Ja. Alleen, het slaat nergens op. Er is niemand die op de computer in Minecraft een tekstverwerker draait. Of een presentatie bouwt of zijn moeder een appje stuurt. Dat is er puur om te laten zien dat het kan.
Ja.
Maar dat het kan, betekent niet dat het een goed idee is om dat ook te gaan gebruiken. En dat vind ik ook met BitVM. Ja, je kunt in de bladeren van zo'n taproot boomstructuur... kun je logische operatoren neerzetten. En die kunnen allemaal bij elkaar opgeteld een programma representeren. Maar het is zo ongelooflijk complex en foutgevoelig en traag en duur en onhandig.
Maar wel efficiënter te maken.
Nou ja, en dat is dus dit is de ene kant. Ik denk van dit is echt een krankzinnig slecht idee. Andere kant is van ja, je hoeft maar een paar dingen een factor 10 beter te maken. En er misschien één ding mee te kunnen wat nu niet kan. Bijvoorbeeld waardoor je roll-ups mogelijk maakt. Waardoor het toch een goed idee is. Ja. Maar dan niet in de zin van een VM. Maar wel in de zin van iets mogen maken wat niet kon. Dus ik ben wel heel optimistisch in de zin van dat hier misschien echt geniale ontwrichtingen dingen uit voortvloeien. Maar het idee zelf van op deze manier een VM bouwen, dan denk ik, ja, dat kan toch niet. Dit is toch gewoon een heel slecht idee.
Nee, ik denk dat ik het wel met je eens ben. Maar het beetje de energie en het, vanmiddag noemden we dat tinkering, want we moesten in het Engels praten, maar het sleutelen, het bouwen.
Bricolage.
Ja, dat
knutselen.
Daar word ik wel weer warm van. Ik dat de afgelopen tijd toch alweer heel veel zie. Dus dat is wel heel, heel vet. Hey, we kunnen nog wat bookmarks na de volgende spreker bewaren. Want daar hebben we dan nog even iets korts om over te praten.
Ik zou het volgende interview eens even gaan aankondigen.
Ja, nee, precies. En dan kunnen we daarna nog een boekmarkt in. En daarna naar de andere markt.
Ik ben het helemaal met je eens.
Ja, lekker. En dan voor de mensen die denken, en de marktupdate dan? Gaan we morgen doen.
Misschien.
Morgen extra tijd voor een marktupdate. Als er wat boeiends te vertellen is, misschien wel niet. Misschien doen we morgen helemaal niks. Gaan we hier wel lekker op die bank gewoon een beetje hangen inderdaad.
Met wie hebben wij gesproken, Bart?
Nou, jij niet.
Nee, ik niet.
Peter en ik waren. Nou, we kregen een tijdje terug een mailtje van Vince en Rodrigo. En Vince en Rodrigo, dat zijn twee studenten. En die hadden wat nieuws opgezet. Namelijk de Student Blockchain Association, Netherlands. Dus SBAN. En die zeiden van, joh, kunnen we misschien iets samen doen? Beste Bitcoin Alpha, Satoshi Radio, Descriptor, whatever jullie allemaal doen. Maar kunnen we elkaar helpen? Kunnen jullie ons helpen? Nou, zijn we eens mee in gesprek gaan. En het leek ons wel leuk, omdat ze hier ook waren. Van, nou, kom maar eens vertellen wat jullie precies doen met die S-BAM. En dat hebben ze gedaan. Het was een leuk gesprek. Bevlogen gasten. Ik werd er op zich wel weer... Ja, weet je, het is toch... Ja, merk je toch dat je een beetje een oude lul aan het worden bent.
Geniet even van het ongefilterde enthousiasme.
Ik wou net zeggen. We gaan over naar vanmiddag, om het zo maar te zeggen. Ja, zijn we weer terug op de beursvloer. En we zitten hier met de mannen van... De Student Blockchain Association Netherlands.
Correct.
S-BAM. Ja, ik zou zeggen, laten we beginnen. Stel jezelf even voor aan onze luisteraars.
Dit is een nieuwe naam, volgens mij, voor iedereen.
Ik denk dat de luisteraars, ja, we zijn nu 5 jaar bezig, deze naam nog niet kennen. Dus, ja.
Klopt, het is het nieuw. Ja, zeker. Het is een vrij nieuw initiatief in september gestart en we draaien nu op volle toeren.
Cool. En vanuit wat is het gestart? Jullie zien eruit als jonge jongens.
Ja. Klopt, wij zijn allebei...
Zijn jullie allebei student ook toevallig?
Zeker, allebei student. Ik studeer recht in corporate finance aan de Radboud Universiteit.
Ik ben Vince, ik zal een korte introductie doen. Ik studeer Europees recht en management ook aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Kijk. En eigenlijk zijn wij samen sinds 2017 al geïnteresseerd en betrokken in blockchain en cryptotechnologie. En vandaar hebben we eigenlijk... onze passie tot leven gebracht in de vorm van een vereniging.
Ja. Hoe waren jullie betrokken in het verleden dan? Eigenlijk sinds 2017 zeg je, wat heb je ons al gedaan?
Ja, ik heb na mijn middelbare school een stage gelopen, eigenlijk een vrijwillige stage, omdat ik geïnteresseerd was in blockchain technologie. Bij een Nederlandse blockchain start-up.
Welke?
Bitkama.
Was dat van Rebellious?
Nee.
Daarvoor? Volgens mij wel.
Volgens mij niet. Ja, ik weet het niet zeker. Ik ben ingestroomd op het moment dat ze...
Vanwege de wiet.
Nee,
zullen we er maar niet bij vertellen.
Nee, ik ben ingestroomd voornamelijk voor die technologie. Omdat ze toen zijn gelanceerd naar een andere blockchain. En toen zijn ze overgegaan naar de Cosmos Software Development Kit.
Ja.
En eigenlijk van daar eigenlijk heel veel research naar gedaan. Ja, en dan uiteindelijk als je er eenmaal induikt, dat weten jullie ook, dan kun je er niet meer van afblijven.
Wat voor soort research deed je dan?
Voornamelijk naar wat de voordelen van Cosmos zijn ten opzichte van de oude technologie die ze gebruiken. Ze gebruikten toen BTC Dash en nu zijn ze dus overgegaan op Cosmos. En vanuit daar eigenlijk die introductie.
En dat was een stageopdracht daar?
Ja, zoals ik al zei, eigenlijk ben ik daar zelf naartoe gegaan omdat het in de buurt was bij mij. En dan heb ik gezegd van ja jongens, ik ben heel gepassioneerd over technologie. Ik wil graag mijn steentje bijdragen. Ik hoef er niks voor. Ik wil graag leren. En toen zei ze wel helemaal goed jongen, ja. Ga lekker zitten. En toen werd het lezen. En uiteindelijk dan mag je een beetje meekijken in de keuken.
En heb jij ook een eigen reis op die manier afgelegd?
Ja, hetzelfde eigenlijk. Vanuit daar ook beland bij de BCNL. Jullie ook niet onbekend, Blockchain Netherlands Foundation. Ja. Wat community werkzaamheden daar gedaan. En uiteindelijk ook gevraagd om te helpen bij de Dutch Blockchain Days.
Oh ja.
En eigenlijk rond die periode, hij heeft daar ook gewerkt, kwamen we er eigenlijk achter dat we die gedeelde passie hadden. En toen zeiden we eigenlijk van, hey, we moeten hier iets mee doen. En we moeten studenten eigenlijk ook de mogelijkheid geven om binnen deze community te kunnen komen. En bekend te worden met de mensen die aanwezig zijn binnen deze community.
En lukt dat?
Ja, zeker, zeker. We zijn in september begonnen wat we net zeiden. Maar we zijn aardig aan het groeien. We hebben super, super, super vette dingen die er nu aankomen, maar die we ook al hebben vastgelegd.
Maar als je zegt beginnen, dan bedoel je beginnen met de huidige organisatie, de huidige vereniging neem ik aan. Ja. Maar dat is een spin-off van iets anders, denk ik, of niet?
We hebben het als volgt ingericht. We hebben zeg maar de Students Blockchain Association Netherlands. Maar daaronder heb je dus weer allerlei verschillende studenten blockchain verenigingen. Dus van Amsterdam tot aan Den Haag, Rotterdam, Maastricht, Tilburg, noem het maar op.
En wij zijn zelf in Nijmegen dus gestart. Ja. En wij hebben in Nijmegen onze eerste meetup gehad in september, dus een paar weken geleden. Oh. En toen bij die eerste meetup kwam meteen 30 leden aangetrokken.
Ja. Ja.
En eigenlijk vanuit dat proces dat we in Nijmegen hebben gedaan, dat hebben we dus gedocumenteerd. En daardoor heeft elke student de mogelijkheid eigenlijk om een vereniging op te richten in hun eigen studentenstad.
Exact.
Dus dan probeer je het heel toegankelijk te maken.
En zijn die spin-offs er al in andere steden?
Ja, die zijn er al. Dus we hebben die meetup in Nijmegen, die hebben we opgenomen. En die andere verenigingen die komen deze maand voor het eerst samen. Dus Amsterdam, et cetera. En die komen 26 oktober voor het eerst samen.
Rotterdam ook?
Rotterdam ook.
Rotterdam.
Ja, dat gaat mij het hart natuurlijk. Ja, dat wil ik wel even weten. Ja.
Maar hoe vind je dan de mensen die zo gemotiveerd zijn om dat in hun eigen stad op te tuigen?
Verschilt. Bijvoorbeeld degene in Den Haag, die hebben we op een andere conferentie ontmoet. En dan zie je gewoon, hey, leuke student, komt uit Den Haag. We hebben een leuke mogelijkheid voor je. En we zijn nu eigenlijk zover dat we dus in al die steden al zoiets hebben. En nu kunnen we gewoon echt van start. En op nationaal niveau hebben we die reach en kunnen we echt vette dingen realiseren, zeg maar. Dus denk aan workshops, hackathons, events, maar ook bijvoorbeeld een eigen NFT marketplace waarbij elk lid zijn eigen NFT heeft.
Oké, cool.
Ik kan aan mijn studententijd wel herinneren dat ik zie natuurlijk ook allemaal studentenverenigingen en studieverenigingen. En bij die studieverenigingen, eigenlijk ook wel bij de studentenverenigingen, was altijd wel een van de belangrijkste dingen waarom zij evenementen organiseerden, was altijd om mensen de banenmarkt op te krijgen. Het was altijd studenten koppelen aan mogelijke stagebedrijven, maar ook werkgevers voor na je studententijd. Is dat bij jullie ook een van de drivers?
100%.
Ja, we proberen natuurlijk ook gewoon de brug te vormen. En een leuk punt dat je aanhaalt, dat hebben we ook geïncorporeerd in onze website.
Ja.
Dus we hebben daar ook een jobboard voor mensen die geïnteresseerd zijn in een eventuele baan of stage.
Ja.
Ja, en misschien leuk om te benoemen, we hebben ook een eigen jobpartner, WorkX. En wat zij aan het realiseren zijn, of daar zijn we nu mee bezig, is dat studenten hun diploma als een credential kunnen uploaden op de blockchain, zeg maar. Zodat werkzoekenden gekoppeld kunnen worden aan werkgevers via eigenlijk een technologische toepassing, zeg maar. Dus daar kan je een heel profiel maken met credentials van je diploma, met credentials van meetups waar je bent geweest of conferenties. Dat zijn we nu allemaal aan het realiseren om juist inderdaad mensen aan een baan ook te helpen. Want dat is inderdaad een van de kernelementen ook wat we proberen te bereiken.
En hoe zag die eerste meetup in Nijmegen eruit? Wat gebeurt er op zo'n avond?
Ja, goede vraag. Dus Kijk, onze regionale meetups bestaan eigenlijk uit drie delen. In ons eerste deel gaan we in op de marktactualiteiten. Dus wat speelt er? Denk bijvoorbeeld aan Coimers die Binance... Binance in Nederland verlaat bijvoorbeeld. Ja, ja. Customers gaan naar Coimers, dat soort dingen. Ten tweede hebben we dan een specifiek, gaan we dieper in op een specifiek onderwerp. Dan is er de mogelijkheid voor de uitnodiging van een gastspreker. Dus daarbij kunnen we het hebben over DeFi, tokenization. In Nijmegen specifiek hebben we het nu gedaan over de introduction to blockchain. Wat is blockchain? Welke verschillende consensusmechanismen zijn er?
Hoe is Bitcoin begonnen? Via Satoshi, et cetera.
Ach, dat wisten jullie. Dat mag je wel even verder gaan vertellen, denk ik. Dat is toch een mooie scoop die je daar
hebt
op je
hij eerst, leeft. Hij leeft.
30 mensen in Nijmegen hebben.
Maar we houden het nog even in ons
boek. We houden het inderdaad.
En dan deel 3.
Je begrijpt de kern inderdaad.
Borrelen waarschijnlijk.
Er is een mogelijkheid. Kijk, persoonlijk in Nijmegen hebben wij ervoor gekozen om in een lokaal café bij elkaar te komen. Maar het kan ook op de universiteit en het kan op allerlei verschillende plekken. En dat is ook weer het voordeel, want we hebben alleen maar een beamer nodig en een plek om samen te komen. Ja.
En belangrijk om te benoemen, het laatste stukje van die meetups is een stukje investeren. Om echt ook mensen kennis te laten maken met crypto. Hoe begin je nou? Dus elke vereniging die heeft een eigen demo trading account. Dat hebben we samen met Bitfavo en CryptoHopper gerealiseerd. Zodat mensen ook echt kunnen gaan pitchen van oké, laten we deze asset kopen of verkopen. En daar is ook weer een tradingcompetitie tussen alle verenigingen in Nederland aangekoppeld.
En in beginsel is dat gewoon met oefengeld.
Dat demo trading zoals Rodrigo benoemde. Ja. En dat is wel leuk om te zien, want dan moet je dus echt voor een groep gaan staan en echt gaan pitchen. Oké, maar jongens, ik koop nu Bitcoin voor een x bedrag van ons gezamenlijk portfolio. Want de Bitcoin halve komt eraan, of ik denk dit, of ik denk dat.
Of
dan moet je
ETF gaan gaan doorheen.
Sorry?
Of de ETF gaat erheen,
bijvoorbeeld. Maar dan moet je dus echt gaan onderbouwen van oké, waarom koop ik iets? En dan dat proberen we dus mee te geven met ons derde stukje. Dat mensen echt gaan nadenken en ook research gaan doen.
Ja. En als iemand die luistert, student is in Nijmegen, en die denkt, nou dat is wel interessant. Hoe meldt hij zich aan? Waar moet hij aan voldoen? Wat kost het?
Ja, eigenlijk heel simpel. Het is multidisciplinair. Je moet verbonden zijn aan een hogeschool of universiteit. En wat ons betreft kunnen ze gewoon 26 oktober langskomen bij Café
Van Ouds in Nijmegen. Café Van Ouds in Nijmegen. Mocht je uit een andere studentenstad komen en lijkt het je ook interessant, check even onze website sbanederlands.nl. En dan kan je je aanmelden en dan zetten wij je door naar de lokale vereniging.
Dus sbanederlands.nl.
Nee, sbanederlands.nl. Dus 1N.
Ja, want die N staat voor Netherlands. Ja.
Precies, exact.
Ja, precies. Beetje met de DNB, dat zeg ik de Nederlandse bank.
Ja, exact.
Maar er zijn geen kosten, je hebt geen contributie.
Je betaalt in principe €15 per jaar om lid te worden van die vereniging. Maar daar krijg je in principe alles voor. Want al onze workshops die wij organiseren met partners, die zijn gratis. Je NFT in principe ook gratis.
En hoe bekostigen jullie dat dan?
Sponsoren en partners. Dus we hebben verschillende partnerships. Dan wel financieel, dan wel bijvoorbeeld via een industriële toepassing. Denk aan die NFT's bijvoorbeeld. En zo proberen we eigenlijk van alles te realiseren.
Of door middel natuurlijk van levering van een workshop. Dus dat we echt een kijkje krijgen van bepaalde expertise.
Ja, precies. Hey, en het is even hypothetisch, het is 31 december 2024. Hoeveel verenigingen in Nederland zijn er dan en hoeveel leden in totaal?
15 verenigingen, 1000 leden.
Leuk doel. En dan ook nog een scoop, geloof ik, hè?
Een hele vette scoop, want er komt iets nieuws aan.
Ja, kijk, we zijn begonnen in Nijmegen, overgegaan naar Nederland, maar ons doel is nog steeds hetzelfde gebleven, namelijk
alle studenten samenbrengen over heel Europa. Dus daarom introduceren wij de European Students Blockchain Coalition. Met organisaties in Nederland, Italië, Portugal, Duitsland, Zwitserland en ga zo maar verder.
Dus als je een Nederlander bent die dit in het buitenland hoort, stroom niet om ons te berichten. Je weet het niet.
Hoe ver zijn jullie met die organisatie?
Ja, we gaan het morgen eigenlijk echt pas officieel announcen. Dus dit is de primeur. Maar ja, we zijn al zover dat we in Italië nu bezig zijn en ook in Portugal. Dus die organisaties zijn nu in oprichting.
Leuk zeg.
Ja, tof.
Ah, cool. Tof initiatief. Ja, ik hoop dat er op die manier gewoon aan kennis aan de weg getimmerd kan worden. Gaan jullie ook in de breedte, dus dat je het hebt over meer de financiële thema's. Dus je niet alleen maar zegt van we blijven binnen de grenzen van wat crypto is. We hebben het over blockchain technologie en niet zozeer over hoe moet je nou überhaupt met geld omgaan. Of met hoe je op internet begeeft, je online hygiëne. Er zijn natuurlijk allerlei thema's om crypto heen die eigenlijk net zo relevant zijn als crypto zelf.
Zeker, en dat is denk ik ook waarom we hebben gekozen om alleen voor crypto te gaan, zeg maar. Omdat net wat je zegt en precies wat je benoemt, het is veel breder dan dat. Ook veel van de partnerships die we aangaan, denk bijvoorbeeld aan de Rabobank, weet je wel. Die hebben een heel ander perspectief, een hele andere kijk op wat er nu gaande is, zeg maar. Dus zij gaan ook een hele andere workshop organiseren dan bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een Amdax.
Ja.
Dus dat is zeker iets waar we mee bezig zijn. En dan proberen we ook in die maandelijkse meetups, proberen we ook verschillende onderwerpen aan te stippen. Bijvoorbeeld zeker ook om niet te vergeten AI bijvoorbeeld. Hoe je AI en blockchain kan combineren en welke gevolgen heeft dat bijvoorbeeld voor crypto.
Ja, leuk. Nou, jullie zorgen in ieder geval dat iedereen die lid wordt van een vereniging Satoshi Radio gaat luisteren.
100% ja, inderdaad.
Ja. Nee, ik vind het ook vet. Het is soort van, ik zat een beetje, net een beetje na te denken, maar een soort van jeugdige onbevangenheid. Weet je wel, dus dat eigenlijk
lekker aan het ondernemen, toch?
Nee, maar ja, wij zijn ook lekker aan het ondernemen. Maar hier de soort van de meeting in Rotterdam is nog niet gehouden. En de Europese hoofdkantoor is al opgezet. Dus ik vind het gewoon lekker voor gaan.
Dat is ook het positieve hoe we zijn ontvangen. En dat we steeds de mogelijkheid krijgen. Ook dat we hier vandaag worden uitgenodigd bij de radio.
Ja.
Maar ook dat we morgen mogen spreken hier op Bitcoin Amsterdam. Ja. Volgende week zitten we in Frankfurt. Ja. De week daarna kunnen we naar Barcelona.
Ja, maar het is wel een goed punt wat je benoemt. Want vaak zeggen mensen van ja, ga nou niet gelijk naar Nederland en Europa. Zorg maar eerst dat het in Nijmegen lukt. Maar goed, als wij het niet doen, doet iemand anders het, weet je wel.
Nee, zeker. Maar dat vind ik gaaf eraan. Dat energie straalt er vanaf. Dus,
en vanuit ons is het de perfecte window.
Ja. Ik bedoel, kijk naar Uber. Wat zij toen deden. Ze hebben gelijk alle markten gepakt. Dus ze zijn gelijk begonnen. En ja, waar zijn ze nu?
Ja, wij hadden.
Ik zou zeggen, houd dit vast.
Ja, precies. Inderdaad. Jongens, thanks. En veel plezier op de conferentie. En succes morgen dan bij de presentatie.
Ja, jullie ook. Dank je wel.
Dank je wel, hè.
Nou, dat waren Vince en Rodrigo. Je had niet gelogen, Peet. Ongefilterd enthousiasme. Leuke gast. Ik ben benieuwd.
Moet je erin houden, zo lang mogelijk.
Ja,
ik heb het ook nog steeds. Ja, in principe, jou is het een beetje weggezakt.
Ja, klopt.
Ja.
Werd nu aanpakken die gozer.
Ja, ik ben heel nieuwsgierig, want ik heb dit natuurlijk het gesprek niet gehoord. Ik moet er gaan terugluisteren. Ja. En dan ga ik of zeggen, Peet, gozer. Of zeggen, Bart. Ja.
Hey, we waren midden in onze boekmarkies. Ik heb er nog wel een paar die ik tegenkwam. Nou, kijk, het was natuurlijk de week van...
Oh, jij hebt WebVM al gedaan.
Ja, ik wou net zeggen. Wat? Bert is aan de beurt.
Jij hebt WebVM al gedaan. Heb je er nog meer?
Jazeker. Ja.
Maar laten we eentje doen nog. Die van Bert.
Want morgen meer boekmarkt.
Precies. We hebben...
Okay.
Want die interviewtjes... Kijk, mensen die luisteren wat. Maar het moet wel in één vrachtwagenritje passen, dit, hè?
Ja, dat is waar.
Eén vrachtwagenritje.
Spraken vandaag iemand die een compound heeft, waar was de Saudi-Arabië? Geniaal.
Inderdaad. Ja, volgens mij was het in Dubai of zo.
Nee, Saudi-Arabië. En elke donderdag gaan luisteren.
En weer dan weer terug. Wel over de grens naar Dubai dan of zo.
Sorry hoor.
Nee, maar dat was wel echt leuk. Hij vertelde ook dat
hij
dat
oorspillen,
aan Bitcoin nog wat gehad heeft in de coronaperiode toen zijn bankrekening geblokkeerd werd. Omdat zijn visa verliep, omdat hij het land uit moest. Omdat alle buitenlanders het land uit moesten daar. Ja, dat was leuk. Zo spreek je nog eens mensen hier. Dus dat is lachen. Bert, boekmark je dan maar.
Ja, ik heb een boekmarkje. Maar over bevlogen gesproken. Ik wil nog even... Ik zat net te denken tijdens toen jullie aan het luisteren waren naar de students. Nog even één dingetje voor mijn boekmark. Doe ik mijn boekmark iets korter, want weet je wat het is?
Ja, hebben we vaker gehoord.
Ik kan hem echt kort. Nee, maar weet je wat wat ik echt heel erg vet vind aan BitVM en Botanix en Inscriptions en al die nieuwe manieren waarin er haakjes worden gevonden om meer op Bitcoin te... Kijk, ik was een tijdje voor Bitcoin best wel bang dat Bitcoin in een soort isolement zou komen. De hele crypto-wereld is aan het experimenteren en aan het divergeren en aan het bouwen. En langzaam
aan het ontdekken.
Ja, en langzaamaan, maar ook toffe dingen. En langzaamaan naar elkaar toe aan het bewegen.
Helemaal eens, ja.
Alles wordt een soort van onderdeel van één infrastructuur. En Bitcoin leek er een soort van los van te staan. En nu lijkt er toch een soort optie te ontstaan dat je straks digitale bezittingen op Bitcoin kunt gaan vastleggen. Want ik denk dat dat voor de komende jaren een heel belangrijk thema wordt. Als ik praat met bij banken, financiële instellingen, toezichthouders, overheden, mensen die minstens beginnen in te zien dat het heel erg fijn zou zijn als je al die dingen die digitaal worden, al die digitale bezittingen, dat je, laten we het maar eens even tokens noemen, dat je die kunt vastleggen, bewaren en versturen over onafhankelijke wereldwijde infrastructuur. Dat je digitale bezittingen binnen seconden aan de andere kant van de wereld kunt sturen, bijna gratis, en dat het meteen daar is. Ja. T plus nul. En ja, ik zou het zo vet vinden als je die digitale bezittingen, die tokens, ook op Bitcoin kan registreren, kan vastleggen. Dat niet alleen maar, hè, maar dat die wereldwijde onafhankelijke infrastructuur die straks door banken en wat gebruikt wordt, ook Bitcoin daar onderdeel van is. En dat vind ik mooi aan BitVM en al die andere dingen waarvan mensen nu zeggen, hé, dat is eigenlijk wel tof, dat ook de Bitcoin-wereld langzamerhand nieuwsgierig en geïnteresseerd raakt erin. En misschien ook wel gedreven door de opkomst van stablecoins. Want heel veel Bitcoiners die zeggen ook, ja, wij gaan naar Argentinië, we gaan naar El Salvador, we gaan naar de hele wereld rond. En overal zeggen mensen, we willen gewoon eigenlijk heel graag dollars.
Ja.
Lynn Elden bijvoorbeeld kan er pas mee. En ja, alleen Bitcoin doet niet meer mee. Sterker nog, je kon een tijdje terug nog Tether op Bitcoin doen, daar zijn ze mee gestopt.
Zijn ooit begonnen.
Omnichain.
Omnichain. En dit brengt dat weer een beetje terug. Nou, daar ben ik dus wel bevlogen over.
Ik wil
dus
nog wel, dat sowieso, dat vind ik leuk om te zien. Weet je wat ik mooi vind aan Bert?
Nou?
Is dat wij toch altijd een soort van guinea pig zijn. Ik hoorde nu twee keer onafhankelijke wereldwijde digitale netwerken.
Ja.
Ja, er zit iets in pitch hier.
Ja, maar
dit gaan we vaker horen.
Het tientje gaat aan de muur. Nee, mooi ingeladen.
Dit is het serieus.
Ja. Dit is een nieuw stokpaardje, denk ik.
Ja, maar ik wil een keer een hele aflevering over hebben. Want ik denk dat je ook mooie parallellen met internet kan trekken. En ook een hele duidelijk onderscheid kan maken tussen de bedrijven die er iets mee doen.
Dat is leuk.
Maar goed.
Ook omdat, er wordt natuurlijk altijd wel gezegd over het internet, van dat het zo onafhankelijke infrastructuur is. Maar dat is natuurlijk ook helemaal niet zo. Want met internet heb je natuurlijk nog fysieke kabels en weet ik het allemaal. Dus het is wel leuk om dat eens een keer uit te nutten. Maar je boekmark.
Ja, boekmarkje kan kort. Ik heb vorige week een alpha geschreven. Alpha Markets. Je kunt hem lezen als je even lid wordt. Voor een eurotje. Of een
eurotje voor per maand. Als je hier bent. Ja, dat tientje voor drie.
Precies. Kan ook. Die QR-code erachter even scannen. Maar dat ging over dat Bitcoin dit jaar voor de 14e keer een recordhoge difficulty heeft, adjustment heeft gehad. Dus difficulty is voor de 14e keer op zijn allerhoogst ooit.
All-time high inderdaad. Ja.
Dit jaar. En dat betekent dat de rekenkracht dus sterk stijgt. Die is ongeveer verdubbeld sinds een jaar geleden. Terwijl de koers grofweg hetzelfde is als een jaar geleden. Dus heel opvallend. Hoe kan het nou dat de rekenkracht van het Bitcoin-netwerk zo sterk groeit? Omdat de rekenkracht wel samenhangt met de koers. Want de koers bepaalt min of meer het budget wat de miners samen hebben.
Ja.
He, dus bij een min of meer gelijkblijvend budget hebben ze blijkbaar meer rekenkracht. Hoe kan dat dan? Nou, daar hebben we het over gehad in de alpha. En nu kwam ik dan kom je een beetje op het punt van, een van de argumenten is dat miners aan het investeren zijn in apparatuur. En een van de vragen die dan opdoemt is, hebben ze dan geld en maken ze nog wel winst? En hoe zit het dan met de halving straks? En nu kwam ik een tweet tegen van Sam Callahan. Hij is lead market analyst bij Swan.
Callahan.
Ja. Ja. En die, we zullen het niet vertalen in dit geval. Maar die zei, this chart, deze grafiek, die toont de cash runway. Dus hoeveel geld hebben miners nog in kas for each mining company based on the Q1 2024 expected cash burn. Dus op basis van het kwartaalrapportage, wat ze in een kwartaalrapportage hebben gezegd over hoe snel ze geld verbranden in kwartaal 1 2024. Hoe lang hebben ze dan nog, kunnen ze nog overleven op basis van hun reserves? En dan staan rechts in de grafiek een paar die voor de helft van 2024 blut zijn. Dat is het slechte gedeelte. Maar links staat bijvoorbeeld Riot, die als je de cash en de bitcoin bij elkaar optelt, nog tot 20 32 heeft voordat ze blut zijn.
Zo.
En Bitdeer ook ongeveer Marathon tot 2030. Hut Eet tot 2027.
Ja, dat heeft Mark goed neergezet.
Ja, ja, nee, Mark is goed achtergelaten.
Heerlijk fundamentje hoor.
Maar ja, dat is wel, en dat is Bitcoin en cash. Dus sommigen die zullen ook nog langere runway hebben als de koers van Bitcoin stijgt. Maar dat vond ik best wel sick. Ja,
dat hebben ze sowieso natuurlijk, omdat dan ook een opbrengst. Als
klopt. Goed punt. Maar ik vond het wel sick hoe groot de marge is van die miners. Met andere woorden, we kunnen wel stellen. De vraag is wel van ja, met die halving komen ze dan meteen in de problemen? Nou, het grafiekje van Sam laat zien, nee. Er zijn een heel aantal miners die prima zouden vinden dat er een paar anderen omvallen. Maar laat ik zo zeggen, niet de hele mining sector dondert in één keer om.
Ja.
Er zijn er een paar die misschien lastig krijgen, maar er zijn er ook een paar die kunnen het heel lang volhouden.
Nou, dat is natuurlijk wel, dat is op zich wel een interessante kijk op de zaak. Kijk, wat je natuurlijk wel hebt als ik baas zou zijn of aandeelhouder van zo'n toko. Ja, ik ga natuurlijk niet tot de laatste cent alles opbranden. Op een gegeven moment zeg ik, verkoop de hele
beurs. Nee, maar 2032, dat...
Nee, precies, maar dan zou ik...
Dan kun je nog even wachten.
Als 2028 bij die halving dan nog steeds niet gefixt is, dan zou ik het niet die laatste 4 jaar ook...
Nee, maar ik denk als er in 2028 nog geen boelmarkt is geweest, dat er wel meer bedrijven ernstig in de knoei komen.
Ja, ik ken er wel een aantal. Nee, precies.
Ik kom ook bijna in de knoei, jongens.
Bart BV.
Echt in de knoei, hè?
Hier vlakbij zit het toilet.
We hebben er wel
middelen. We horen hem zo nu en dan.
Ja, precies.
Mijn blaas
dan gaan we naar de laatste. We hadden net over de boekmarkies. Ja, we hebben ook nog andere
markies.
Nee, natuurlijk Mark Nuvelstein, de oprichter. Een van de 3 oprichters van Bitfavo. Maar ook de huidige CEO. Nou, die heeft hier een praatje gehouden. En die kwam even bij ons langs en zei, joh, zal ik eens aanschrijven? Wij zeiden, Mark, ja, natuurlijk. Schrijf mij eens aan. Het werd een leuk gesprek.
We zijn de eerste. Nou.
Moet dat nou? Toen zei hij, nou ja, goed.
Ik ben wel de sponsor.
Weet je, nou, okay,
als je dan op je strepen gaat staan.
Als het zo moet, nou goed, dan doen we dat. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Het was een leuk gesprek.
Heel leuk.
En ik denk dat we er maar eens even naar moeten gaan luisteren. Nou, we zijn weer live op de vloer, zoals dat heet.
Zeker.
Voor de laatste keer vandaag. Morgen hebben we weer een podcast. Hebben weer 3 leuke interviews gepland volgens mij. Maar we zitten hier weer met niemand minder dan Mark Nuvelstein. Mark, welkom.
Waar is het applausknopje?
Ja, die hebben we even niet, helaas. Maar het is ook een beetje flauw zijn naar de andere gasten, Peef.
Nou, dan had ik ook best een applausknopje willen hebben, hoor.
Nou, voor morgen dan moeten we dat doen.
Ja.
Mark, je bent natuurlijk de oprichter, of een van de oprichters en de huidige CEO van Bitfavo. Onze hoofdsponsor ook, natuurlijk.
Ja, ben nou,
leuk dat je er bent. Ja, jij hebt vandaag een talk gegeven op het hoofdpodium hier. En wij waren er wel benieuwd naar, hoe was dat?
Ik weet nog toen jullie vorig jaar de hele show moesten openen op het hoofdpodium. Nou, volgens mij had jij een onrustig nachtje gehad voordat je
aan moest. Wij waren wel een beetje zenuwachtig.
Ja, dat viel tegen.
Hoe zat het bij jou?
Ik kan me wel herkennen hoor. Ik dacht vooraf, nou, dat schrik je zo even uit je mouw.
Ja.
En dan zit je daar. En dan... zie je toch in een zaal een stukje groter is. Dat het toch wat meer ogen op je gericht zijn dan je denkt.
Ja.
En als je eenmaal een paar minuten zit, dan loopt het wel los. Maar de eerste paar minuten is spannend.
Ja, want jouw talk, voor de duidelijkheid, waar ging die over?
Het ging over de future of the exchange. Dus wat je steeds meer ziet is dat crypto exchanges of brokers soort van aan het kijken zijn hoe ze nog betere dienstverlening kunnen aanbieden. Hoe de exchange in de toekomst zo goed mogelijk zijn klanten kan bedienen. En daar hebben we kort bij stilgestaan.
Ja.
Waar wij even op in zijn gegaan is dat klanten 3-4 jaar geleden eigenlijk nog best wel speculatief in de cryptomarkt zaten. Niet heel gevoelig waren voor pricing of voor fees. En wat je tegenwoordig ziet is dat de markt stapsgewijs volwassener wordt. Klanten snappen steeds beter hoe een broker of exchange werkt. Klanten vinden pricing steeds belangrijker. En we denken ook dat het naar de toekomst steeds meer gaat plaatsvinden. Dat vier stapsprijs gewoon naar beneden gaan. We zien ook stapsprijs dat brokers in Nederland of in Europa het ook lastig hebben. Dus daar heb ik net bij stilgestaan.
Wat merk je daar bij Bitfavo van? Dan dat die klanten steeds wijzer worden? Want dat is wat ik hoor zeggen.
Ja, wat je denk ik ziet is dat klanten steeds beter gaan nadenken. Dus oké, hoe is je custody ingericht? Wat voor munt ondersteun je? Wat is je pricing? Wat is je spread? Et cetera. En dat is denk ik alleen maar goed. Het zorgt ervoor dat waar de markt in het begin nog heel nieuw was en dat je heel veel verschillende bedrijven had, zie je dat bedrijven steeds meer naar elkaar toe trekken. Dat zien we ook wel als klanten. Dat is iets wat denk ik dat gezond is. En ik denk dat we, omdat we zelf relatief laag advies aanbieden, dat we daar ook best goed mee wegkomen. En dat ook veel klanten daarvoor naar ons komen.
Hoe kan je dat zien, dat jullie lage fees hebben? Want dat, kijk, je zegt van het wordt steeds duidelijk. En je kan geen hoge kosten meer rekenen, spreaden. Maar spread alleen, wie weet er wat een spread is? Weet je? Het is best wel lastig.
Spread hooguit.
Ja, dat ken jij wel.
Ja, ja,
van die uitgekotste, ja. Maar met stukjes. Maar,
dat is een stukje te ver, hè? Ja. Een lekker sandwich.
Het is wel beeldend.
Ja, goed, dat is waar.
Nee, maar mijn punt is van, hoe ga je dan aan de klant laten zien hoe je kostenstructuur in elkaar zit? Dus je gaat naar de site, je opent je app en ik wil Bitcoin kopen. En hoe kan ik nou zien? Hoe maak je nou transparant hoe dat in elkaar zit?
Ja, dat denk ik dat je wat een...
Zo'n ietsjes dichter... Sorry. Ja.
Dus ik denk dat je spreads kun je... Als het goed is, als je onze app opent, staat daar standaard aangegeven wat de spread is. Dus als je onze app opent, als het goed is een spread aangegeven, dat is denk ik de eerste manier hoe klanten het gewoon in het algemeen kunnen zien. Wat best wel een belangrijke factor is. Dus naast dat je transactiefees hebt, heb je ook spreads. En tezamen maakt dat eigenlijk je totaalkosten. Ik denk dat klanten daar steeds meer en beter op letten wat goed is. Wij laten dat zien in onze app. Sommige andere partijen doen dat nog niet, waardoor je die verschillen niet ziet. Ik denk dat je wat steeds meer gaat zien is van prijsvergelijkers. Dus dat klanten online gaan vergelijken. Waar kan ik goedkoopste Bitcoin kopen? Waar ze ook echt de spread, waar ze rekening gaan houden met de spreads.
Beetje zoals je dat met energiecontracten doet.
Ja. En dat is goed. Dan wordt die markt nog transparanter.
Dus als ik 1000 euro heb, waar krijg ik daar het meeste Bitcoin voor?
Ja.
En dan maakt het niet uit of het nou kosten zijn of spread of whatever.
Ja.
Gewoon die vraag beantwoorden.
Ja.
En dan, als stel dat ik dat zou doen, komen jullie er dan gunstig uit of ongunstig?
Nee, ik denk dat we over het algemeen gunstig uitkomen. Dus we hebben laatst onze eigen pricing gebenchmarkt. En ik denk dat wij voor vrijwel alle euro altcoins zijn wij bijna altijd de meest efficiënte markt. Dus als we naar euro altcoins kijken, zijn wij echt de meest efficiënte markt gewoon in de wereld.
En hoe zit het als je er veel van wil kopen? Ben je dan niet snel heel erg de lul?
Als je kleine orders doet, is het goedkoper, omdat je minder diep het orderboek in gaat.
Ja.
Maar voor alle euro altcoins zijn wij... Ook als je grotere orders doet, zijn we altijd het goedkoopste. Het was best wel grappig. We zijn goedkoper dan Kraken, we zijn goedkoper dan Bitstamp, we zijn goedkoper dan Coinbase. Op euro Bitcoin zijn we vaak nog wel iets duurder. En we zijn nu ook hard aan het werk om ervoor te zorgen dat we eigenlijk ook altijd het goedkoopste op euro Bitcoin gaan worden. En dat willen we eigenlijk voor het einde van het jaar live hebben.
Cool. Ah, dat is wel vet, ja.
Ik wil nog even naar die Europese consolidatie toe. Dus we hebben... Nou, we zitten nu denk ik in een fase van hele lokale consolidatie. Dus binnen de grenzen van Nederland zien we van alles gebeuren.
En dat is harder dan ik had verwacht.
Met als meest recent natuurlijk Kraken die Bitcoin en BCM natuurlijk opsnoept. Daar gaat het natuurlijk niet bij blijven. Dat gaat naar een regionale consolidatie toe. Dan hebben we het over Europa. Welke Europese spelers blijven over. Eigenlijk zullen we daarna nog wel misschien wel op wereldniveau consolidatie zien. Maar daar gaan we het nog niet over hebben. Dat is misschien net iets te ver van ons bed. Ik ben vooral benieuwd, want ik ga ervan uit, want ik zie Bitfavo dan gepositioneerd al vanuit Nederland. In ieder geval die lokale consolidatieslag te overleven en Europa in te gaan. En ik ben wel benieuwd hoe dat er voor jou uitziet.
Ja, dus ik denk dat we afgelopen jaar hebben gezien dat er heel veel lokale consolidatie heeft plaatsgevonden. Dus wij hebben eerder dit jaar het klantenbestand van Lightbit overgenomen. Recentelijk heb je gezien dat Kraken BCM heeft overgenomen. Coinbase en Binance zijn gaan samenwerken.
Bybit en Satos.
Je hebt eigenlijk gewoon best wel veel partijen waar consolidatie heeft plaatsgevonden. Wat ook begrijpelijk is. De markt is iets rustiger. Resultaten van bedrijven zijn iets lager. Dus je ziet dat kleinere partijen gaan consolideren. Je hebt dat in het afgelopen jaar soort van op lokaal niveau gezien. En stapsgewijs gaat het ook in Europa plaatsvinden. Onze verwachting is dat dat in 2024 en 2025 gaat plaatsvinden. Dus je zult eerst in elk lokaal land zien dat daar van een local champion uit gaat komen. En stapsgewijs ga je het zelf zien op Europees niveau.
Ik was wel heel even benieuwd, ook als ik hier als luisteraar zit te luisteren, misschien van, maar wat moet ik me er dan bij voorstellen? Natuurlijk zijn een paar bedrijven samengegaan, maar er zijn alsnog... Je hebt ook nog Blocks, je hebt nog Anycoin Direct, weet je hebt Bitonic nog natuurlijk.
Als we naar die consolidatie kijken, hebben jullie een beetje een idee qua marktaandeel, hoe jullie ervoor staan in Nederland, maar ook bijvoorbeeld een Coinbase of een Binance, of hebben die eigenlijk helemaal een te verwaarlozen marktaandeel, hoe moet ik daar naar kijken? Is daar iets over bekend?
Ja, ik denk dat er best wel veel onderzoek naar wordt gedaan, dus hoeveel brand awareness heeft elk bedrijf, hoeveel klant heeft elk bedrijf. Ja. En ik denk als we daar naar kijken, dat we van onszelf weten dat we ongeveer een marktaandeel van ongeveer 60, ietsje hoger, ietsje lager hebben.
Procent in Nederland.
Ja, 60%. Dus dat we ongeveer
2% van wat? Van de handel of van het aantal gebruikers of wat assets?
Ik denk van het aantal Nederlandse klanten wat een verifieerd account heeft.
Ja, maar dan tel je dubbel, want die mensen hebben nog twee andere accounts allemaal.
Ja, ik denk dat als je... Dus dat klopt, je telt dubbel. Maar ik denk dat Bitfavo zo van 2/3 van de Nederlandse klanten zo van het hoofdaccount is, waar ze eigenlijk het meeste van hun activiteiten verrichten. Ja. Waar we tevreden mee zijn, dat kan uiteindelijk altijd nog hoger. Maar 2/3 marktaandeel zijn we tevreden mee. Ik denk wat je daarnaast ziet is dat er steeds meer internationale partijen naar Nederland komen om ook marktaandeel te pakken. Je ziet Coinbase met zijn registratie, Crypto.com met hun registratie, Kraken die BCM overneemt. Dus wat je ziet is dat er dat was met Favo zijn in staat om een groot marktaandeel te hebben, maar dat er ook meer internationale partijen hierheen komen, waardoor de concurrentie omhoog gaat en waardoor het lastiger wordt voor kleine brokers om te overleven. Wat je daarnaast ziet is dat steeds meer partijen naar het buitenland gaan. Dus we zien zelf dat we best veel tractie hebben in bijvoorbeeld de DACH-regio, waar we nu heel veel klanten uithalen.
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, hè?
Ja, waar we best wel tractie hebben, waar we best wel veel klanten vandaan halen. En waar wij eigenlijk langzaam de concurrentie aangaan met Bitpanda en andere partijen die daar gevestigd zijn.
Ja, ik las gisteren dat Bitpanda een heel slecht jaar achter de rug had, P.
2022. Ja, ik denk niet dat ze daar graag op terugkijken. Ik weet precies het getal niet meer. 100 miljoen, 120 miljoen verlies?
Ja, ja. Nou ja. Maar dat is onderdeel van die consolidaties. Sommige partijen hebben het zwaar en andere partijen die profiteren daarvan.
Ja, maar waar ik wel benieuwd naar ben, we hebben natuurlijk ook vorige week was het alweer, hebben we ook in de podcast uitgebreid behandeld. De verenigde Bitcoin-bedrijven Nederland trokken ten strijde tegen de Nederlandse bank en wonnen. Hè, kwamen vier met de Bitcoin-vlag kwamen ze de rechtbank in Rotterdam uit. Dat doe je toch samen als sector. Zoals het er nu naar uitziet, je zegt zelf 2/3 van de Nederlandse crypto-klanten gebruikt Bitfavo als hoofdaccount. Ja, dan heb je Coinbase met nog een flink marktaandeel. Binance had natuurlijk een flink marktaandeel. Stel nou hè, dat van al die Nederlandse bedrijven, die groep van een stuk of 10 die we een paar jaar geleden hadden, dat jullie daarvan overblijven. Ik bedoel, ik snap dat vanuit Bitfavo natuurlijk een mooi perspectief is. Maar is dat voor de sector, denk je, positief?
Ja, of zelfs de vraag is of het voor Bitfavo positief is. Dus ik denk dat wij zelfs als bedrijf liever zien dat er echt meer brokers meegaan. Omdat het beter is om de hele sector vooruit te helpen. Als je ervoor wil zorgen dat die sector zo groot mogelijk wordt, is het alleen maar goed als er meer aanbieders zijn. Al die aanbieders zorgen ervoor dat er harder wordt geïnnoveerd, meer wordt gebouwd. Houd elkaar scherp met concurrentie, waardoor je nog betere dienstverlening gaat aanbieden. Wat uiteindelijk de sector verder helpt.
Die aanbieders, dat kan ook een Coinbase of een Kraken of een OKX zijn natuurlijk.
Ja, dat kunnen ook internationale partijen zijn die hetzelfde kunnen realiseren. Ik denk dat het voor de Nederlandse sector jammer zou zijn.
Ja.
Omdat het toch bedrijven zijn die echt een beste om hier goede dienstverlening aan te bieden. En ook echt voor de Nederlandse klanten gaan.
Dus als jij het hebt over consolidatie, dan is het iets wat je ziet gebeuren. En niet iets wat jij per se graag wil.
Ik zeg dat, misschien. Ik denk dat er gemixt in zit. Dus natuurlijk is het leuk voor je bedrijf als je daar als winnaar uit de bus komt. En laten we eerlijk over zijn. Maar als je kijkt naar de sector als geheel, is het denk ik mooier voor de sector als er meer bedrijven mee kunnen in die groei van de sector. Zodat je eigenlijk samen die markt veel groter maakt.
Maar zitten jullie dan over een paar jaar in je eentje in de rechtszaal tegen DNB of zit dan Coinbase ernaast? Dus we doen die een beetje mee in dat lokale of Coinbase of Binance. Maar gewoon buitenlandse partijen die hier naartoe komen, die een aanzienlijk marktaandeel pakken. Gaan die dan de rol overnemen? Worden die dan lid van de Verenigde Nederlandse Bitcoinbedrijven, zeg maar? Ik bedoel, het is natuurlijk wel fijn om samen met een sector een vuist te kunnen maken, of in ieder geval samen te kunnen werken in dit soort zaken, denk ik.
Ja, dus ik denk dat ik verwacht sowieso dat er echt wel een paar partijen in Nederland overblijven. Naast dat, denk ik dat internationale partijen minder happig zijn om samen, samen dit soort dingen te doen.
Ja.
Omdat zij toch veel internationaal gefocust zijn. Voor hun is Nederland maar één van de zoveel landen waar ze ook tijd en aandacht moeten besteden en waar ze niet altijd even zin in hebben. Aan de andere kant, de regulering gaat ook steeds meer naar Europees niveau. Dus je hebt tegenwoordig lokale registraties. 2024, 2025 op MiCar. Zul je ook steeds meer Europese wet- en regelgeving vinden. Waardoor het ook steeds meer een Europees spelletje wordt op wetgevingsgebied.
Ja. Nou, ik denk dat het voor Binance op zich best interessant was geweest om gewoon vanaf het begin aan te schuiven bij een paar vergaderingetjes van VBNL. Om toch eens even een beetje een idee te krijgen hoe het hier gaat.
Zou goed kunnen.
Denk ik
wel. Ik zou nog even naar wat je noemt nu MiCar. En dat is natuurlijk een van de drijfveren van die consolidatie waar we het over hebben. Ja, dus het is ook niet een, iets wat op het een of andere moment gebeurt. Het is een langjarig proces waarvan je sommige effecten al ziet. Dus ik denk dat lokale kampioenen eerder opstaan en doorbouwen dan dat de hele consolidatieronde is afgerond. Dus het is ook niet. Het is een veel graduele proces. En MiCar is een drijfveer. Wat is het belangrijkste dat gaat veranderen voor Bitfavo met de komst van MiCar?
Als je puur vanuit Bitfavo kijkt, denk dat je met MiCar ga je eigenlijk als bedrijf twee wijzigingen krijgen. Het eerste dat je onder MiCar krijgt een soort van Europees landschap. Dus waar we nu een registratie hebben gekregen in Italië, waar we nog steeds in de laatste fase van een registratie in Frankrijk zitten en in Spanje zitten, hoef je straks al die processen niet meer door. Heb je niet meer met allemaal verschillende regulators te maken, maar kun je gewoon met één licentie heel Europa door. En dat is echt een veel groter voordeel dan ik zelf had verwacht. Nu ik zelf een keertje door al die hoepels ben gegaan. Je denkt van, je dient gewoon hetzelfde pakketje papier in. Maar dat is echt heel anders. Er komen zoveel meer bij kijken. Elke regulator heeft toch weer zijn eigen vragen. Die wil toch weer eigen dingen geïmplementeerd zien. In Frankrijk moet je specifieke vragen gedurende onboarding stellen. Duitsland willen ze graag dat je videoverificatie doet. Oostenrijk zit wat zwaarder op de walletverificatie. Echt elk land heeft zijn eigen eisen. Wat je niet alleen in je documentatie moet meenemen, maar wat je ook echt in je hele tech-environment en de hele klantervaring moet meenemen.
Ja.
Dus dat is echt bij far het grootste gedeelte. Het tweede wat MiCar leuk gaat maken, is MiCar zal het ook langzaam de weg vrijmaken om meer financiële dienstverlening aan te bieden.
Okay.
En ik denk dat je dat stapsgewijs gaat zien. Ik denk dat je banken gaat zien die de cryptomarkt in gaan. En andersom denk ik dat je cryptopartijen gaat zien die stapsgewijs mogelijk meer richting financiële dienstverlening heen gaan. We gaan er straks verder op inzoomen. Dat is ook van het grootste aan de Bitfavo-kant. Aan de klantkant gaat het ook voordelen hebben. Aan de klantkant ga je nog duidelijker asset-scheiding krijgen. Wat soort van alle partijen nu als een best practice doen, wat dan wettelijk verplicht wordt.
Ja.
Aan de klantkant ga je best executie krijgen. Dus je moet altijd de beste prijs voor je klant aanbieden, zodat je nog lagere spreads krijgt. Dus voor de klanten gaan er soort van dingen vastgelegd worden die nu veel partijen al doen, maar die dan echt wettelijk verplicht zijn. Klanten moet je nog beter informeren over risico's. Je moet ze nog meer mee gaan nemen in de dingen die je doet. Dus ook aan de klantkant heeft het voordelen. Al deze dingen nemen best wat werk met zich mee en ook best wat kosten met zich mee. Dus wat je nu ziet, is dat bepaalde kleinere partijen over nadenken zijn van, wil ik dit? Wil ik hier heel veel techcapaciteit voor gaan maken om uiteindelijk dit allemaal te realiseren? Wil ik echt compliance, legal en risk teams gaan bouwen om dit echt te gaan realiseren? Of ga ik nu gewoon nog anderhalf jaar door, ga ik gewoon zo hard mogelijk proberen te groeien en binnen nu een anderhalf jaar klantenbestand door naar een ander.
Nee.
En dat zijn het soort van de keuzes waar bedrijven nu voor staan.
Ik wil nog even iets inzoomen op het tweede stuk. Je zegt voor klanten gaan er dingen veranderen.
Ja.
Wat mij betreft is MiCar samen te vatten in de zin, cryptodienstverleners moeten handelen in het belang van de klant.
Ja.
Dat is denk ik de essentie van MiCar.
Ja.
Wat voor soort dingen? We zitten nu ook midden in het proces van Sam Bankman-Fried. Gisteren heb ik zitten kijken naar Caroline.
Ja, ja.
En wat voor soort dingen gaan exchanges straks niet meer kunnen of niet meer mogen? Wat voor soort praktijken zijn er nu een soort van geaccepteerd of normaal? Misschien wat Bitfavo en anderen ook doen, wat straks niet meer mag?
Ik denk dat je dus afschrijven van klantgelden is straks helemaal wettelijk verplicht. Alle partijen doen het nu al. FTX heeft dat helaas niet gedaan, maar straks is dat wettelijk verplicht. Je ziet nu nog sommige partijen die bepaalde spreads op de markt hebben, geen best execution uitvoeren. FTX had hele efficiënte markten. Wij hebben vrij aardig efficiënte markten. Straks moet iedereen hartstikke efficiënte markten hebben om, echt best, om de, echt de beste price aan te gaan bieden. Dus dat soort dingen gaan allemaal verbeteren. En ik denk dat het alleen maar goed is voor de sector.
Ja, dat lijkt mij ook. Ik bedoel, de baseline gaat gewoon omhoog.
Ja, en ik denk dat de baseline vanaf nu elk jaar verder omhoog gaat en alleen maar sneller gaat. En dat gaat uiteindelijk de sector groter maken en verder brengen.
Hey, en als je helemaal ver vooruit kijkt, dan je zegt aan de ene kant dat banken de cryptowereld gaan betreden, dat cryptobedrijven de bankwereld of de wereld van reguliere traditionele financiële producten gaan betreden. Gaan banken die cryptobedrijven wel kunnen bijbenen?
Time will tell.
Mooi, mooi cliffhanger.
Zeker.
Of, ik denk dat banken hebben natuurlijk gigantisch veel resources. Als je gewoon kijkt hoe sterk die balans zijn, hoeveel geld ze hebben, dat is bizar. De keerzijde is natuurlijk, banken zijn ook iets voorzichtiger.
Veel minder wendbaar.
En heel veel legacy. Iets meer legacy. Iets meer tech-driven.
Hebben jullie ook een COBOL-systeempje? Ja. Een mainframe daar?
Hebben jullie ook nog ponskaarten liggen?
Nee, maar ik denk dat de financiële sector vanzelf meer met blockchain-technologie gaat doen. En mogelijk zelfs met bepaalde crypto-assets. Wat denk ik goed is. Ik denk dat banken geven de positie die ze al in de samenleving hebben, best een goede positie hebben. Aan de andere kant, ja, ze hebben wel legacy. Ze zijn minder tech-driven, ze zijn toch wat trager. Dus het zijn niet per se de partijen waar ik me het meest zorgen over maak.
Als Rabobank, een ING en ABN straks in hun app mogelijk maken dat je Bitcoin en Ether koopt en verkoopt en bewaart, is dat het einde van Bitfavo?
Ik denk dat het begin van de Bitfavo is. Als dat soort partijen daarmee beginnen, dat gaat ervoor zorgen dat er nog meer mensen geïnteresseerd zijn in deze munten.
Waarom zou die dan nog naar Bitfavo gaan?
Nou, vergelijken met beleggingsinstellingen. Vroeger kon je aandelen kopen bij een bank. Ik weet nog dat mijn ouders aandelen kochten via de beleggingsrekening via een bank. Op een gegeven moment was het te duur. Op een gegeven moment had je niet voldoende verschillende mogelijkheden binnen je eigen bank en kreeg je eigen aparte beleggingsinstellingen. Wat je daar hebt gezien met beleggen, dat ga je ook zien in de cryptomarkt. En het is helemaal prima als Rabobank, ABN AMRO en ING cryptos aanbieden binnen een omgeving. Graag zelfs. Het zorgt ervoor dat er veel meer klanten toegang krijgen tot de cryptomarkt. En dat die drempel nog lager wordt. Ik moet het nog zien of uiteindelijk deze banken net zulke geavanceerde en goede dienstverlening in de cryptomarkt kunnen aanbieden. Als ze het kunnen, chapeau, stop. Ik denk het niet. Maar laten we het zien.
Misschien kunnen ze dan de reels van Bitfavo gebruiken.
Ja, ze kunnen de reels van Bitfavo gebruiken.
Moeten ze maar even bellen, vind je niet?
Ja. Het is zelfs efficiënter. In plaats van iedereen het zelf gaat proberen uit te vinden, is het veel efficiënter om samen te werken.
Ja, nou, ik denk dat we daar een mooi einde is, toch? Ja, nee, kijk jullie even aan of er nog misschien nog prangende vragen
zijn. Oh nee, maar wij kunnen nog wel anderhalf uur met Mark door.
Ja, oké, ik niet. Nee, natuurlijk, we moeten. Het idee was kleine, leuke.
Ik ben niet gewend dat je naar mij kijkt om te beslissen. Want normaal is het echt, is het afgelopen.
Nou, dat valt allemaal mee. Mark, thanks dat je even bij ons op de bank wilde komen zitten.
Tuurlijk, graag zelfs.
En heel veel succes de komende maanden. We hopen dat je de consolidatieslag ook in Europa gaat overleven. Maar we hebben er alle vertrouwen in, dus
top.
Ja, laten we over een tijdje gewoon weer afspreken om te horen hoe dat gegaan is.
Te horen? Waar zit nou weer flauw. Waar zit nou weer Bart?
Ik moet wekelijks zijn met deze gasten.
Oh, even de hoeren.
Soms een verspreking, weet je wel. Dat gebeurt toch. Het is tijd om terug te gaan naar de studio's.
Ja, denk het ook.
Terug naar de studio.
Ja, dat was het interview met Mark.
Nee, superleuk. Ik ben zo ontzettend benieuwd hoe de komende jaren eruit uitzien wat dat betreft.
Ja, ik ook. Nee, maar serieus. Kijk, het is natuurlijk... Het
kan alle kanten opgaan, maar ze zitten wel gevoelsmatig op, hebben ze wel een goede route te pakken.
Zij hebben zeker een goede route te pakken. Nou, wat ik leuk vond aan Mark is dat hij... Ja, dat we het wel even over konden hebben, ook over die consolidatie in Nederland. Van, is dat nou gewenst? Ja, kijk, het is zoals het is. Maar zou het helpen als het op een andere manier zou gaan?
Ik ben, ja, ik, weet je wat ik altijd leuk vind? We zitten wel in een soort van bevoorrechte positie, dat we dat van zo dichtbij...
Ja, we zitten op de eerste rang.
Ik kon hem aanraken,
ja.
Hè?
Ja, dat sowieso. Nee, maar ook natuurlijk bij al die andere partijen. Ze hebben ook kind aan huis.
Maar goed, we zijn wat minder kind aan huis bij Coinbase en Kraken en Bybit. En dus wat dat betreft is er wel ook een interessante verschuiving. En bij Bitpanda zitten we ook niet dagelijks aan de keukentafel.
Nee.
Dus we kijken wel echt vanuit het Nederlandse venster Europa in.
Ik denk
bij
dat Bitpanda zijn keukentafel verkocht heeft inmiddels.
Ja, ik denk die zit op de betonnen vloer. Zitten ze, hoe heet dat, miesoep te eten. Nee? Noedels, ja.
Dat is ja, maar Bitpanda is Duits, toch?
Bamboe te eten.
Of Oostenrijk. Of Deutsch.
Bamboe, ja, of gewoon braadworst of zo, weet je wel.
Ja, ik denk dat ze aan de panda betonvloer zijn begonnen.
Maar goed, even alle gekheid op stukken. We kijken natuurlijk... Alle gekheid op mijn stukken. Maar wij kijken
wat
natuurlijk
heel erg... Wat was dat voor accent?
Duits?
Hey, Duits-Aziatisch.
Ja.
Onvoldoende.
Ja.
Nee, maar goed, het is, wij kijken door een heel Nederlandse bril naar Europa. En als je inderdaad straks allerlei spelers in het Europese crypto-ecosysteem... Nou ja, laat ik anders zeggen. Als er allerlei Europese en wereldwijde spelers zich op de Nederlandse markt gaan richten, actief... Hè, dus hier diensten aanbieden in het Nederlands, met Nederlandse klantenservice, Nederlandse website, Ideal integratie, Nederlandse marketing. Dan de vraag is, hoe goed kunnen we het dan nog van dichtbij volgen?
Ja.
Zitten we dan nog aan de keuken? Kunnen we dan nog van dichtbij het beschrijven?
Ik hoop een beetje. We hebben natuurlijk 2 jaar geleden kwam Amazon officieel naar Nederland. Het is ook een beetje de angst van nou, Bol.co, Coolblue, Pieter Zwart, pak spullen maar in. Ja. Het is wel klaar. En die hebben toch een weg gevonden, samen met nog een paar andere Nederlandse retailers. Ik bedoel, Mediamarkt is in Nederland ook nog steeds toch wel aanwezig. En ik hoop dat we in Nederland met de cryptosector ook iets in die richting gaan zien. Dat je gewoon een paar... Nou ja, bijvoorbeeld Coolblue is ook Europees aan het uitbreiden, weet je wel. En ik hoop dat we dat toch een beetje
Als je nou kijkt wat Coolblue gedaan heeft tussen de komst van Amazon en nu... Dan zie ik eigenlijk maar één relevante gebeurtenis. En dat is Stijn naar een nieuws is gekomen. Dus dat is misschien toch ook voor...
Jeff Bezos staat morgen in Eindhoven voor de deur waarschijnlijk. Om hem eens even weg te pikken. Zitten wij zonder editor straks? Ja. Hij edit tegenwoordig ook nog andere podcasten. Die jongens
aan
de weg aan het timmeren. Ja, die zijn we kwijt.
Ja.
Niet er maar van,
Lex Friedman heeft hem al gebeld. Joe Rogan, alles. Nee, dat is...
Gekke VR-bril op zijn harsen straks. Met dat tuigje van hem, dat cameratuigje.
Ik wil Stijn niet in tuigjes zien of inbeelden.
Nee.
Het is... gaat mij net iets te ver.
Ja, dat zeg je wel. Maar straks, als de mics uit zijn, dan trek je dat tuigje onder je stoel vandaan. En dan weet ik het wel.
Nou, als die mics uit zijn... Dan ben ik in het andere hockey, Bart.
Oh, jij moest een plasje.
Jazeker.
Hey, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk vond op deze manier. Het is voor ons altijd even anders. Wij vinden het in ieder geval wel leuk. Zeg je nou, ja jongens, dit is wel heel veel lolligheid en whatever. Ja, dan zijn we volgende week gewoon weer terug met een normale aflevering. Zo is het ook. En ik vind dat we toch wel best nog wel wat hele relevante interviews, maar ook nog wat leuke boekmarkies. Dus ik ben er wel tevreden over. Deze aflevering, als je hem luistert, is het vrijdag. Morgen komt er weer een online, dus zaterdag. Dan bespreken we de tweede dag van Bitcoin Amsterdam, de vrijdag dus. En dan gewoon volgende week donderdag staat gewoon weer een normale aflevering, komt er dan online. Nou ja, normaal.
Niet helemaal.
Hebben we ook nog wat dingetjes in petto, maar dat gaat helemaal goed komen, jongens. Het komt helemaal goed. Ik heb er alle vertrouwen in. Wat moet ik dan nog? Van iedereen even bedanken, denk ik. Bedankt voor het luisteren. Alle mensen die aanwezig zijn. Bedankt dat jullie allemaal een handje komen schudden. Even wat leuks komen zeggen. Vragen komen stellen. Alle mensen die lid zijn van Bitcoin Alpha. We zijn over naar de Discord. Dat was echt vet. We hebben echt voor mij een kleine 200 man daar nu zitten binnen een dag. Ja, en ik merk al wel... Het gaat wel. Er zijn wat drempels weggenomen. Discord werkt gewoon beter dan die Circle app.
Maar als je luistert en je bent nog geen lid, ga naar bitcoinalpha.nl /Discord.
Ja.
Dan kom je uit op ons Discord server. En dan kun je ook gewoon, zonder te betalen, toegang krijgen tot een stuk van die Discord server.
Precies, als free member.
Als free member.
Het enige wat we van je vragen...
is je e-mailadres.
Precies.
En je seed phrase.
En je seed phrase.
Oh nee, die vul je nergens in.
Precies. Beide, weet je wel. Oh ja, dat hadden we niet gehad nog. Die pak ik morgen even mee.
Ja. En nu? Die vul ik maar nergens in.
Precies, vul je nergens in.
Nee.
Maar dat heb je al gehoord bij Trezor. We hebben het over Trezor. Misschien hadden we dat nog even voor zijn voeten moeten gooien.
Ja.
Nou, hij had het al over Shamir's Secrets en zo. Voor ons is het veel simpeler. Je ziet, hou je gewoon in je zak. Weet je wel.
Zo is het. Zullen we hem hier een punt zetten?
We zetten hier een punt. Peet, jongen, jij mag gaan rennen. En wil ik jullie allemaal bedanken. En tot morgen.
Tot morgen.
Tot morgen.
Doei.
Doei.